Leden van de raad, wilt u uw plaats innemen? Wij missen nog wel een aantal raadsleden. Heer De Kruik komt nog. Alle twee onderweg. Heer Egas is onderweg. Jonker komt niet. Okay. Voordat ik de raad open, wil ik graag het ambtsgebed uitspreken. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid. Verlevert in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is geopend. Hartelijk welkom, leden van de raad, leden van de college, pers, goed vertegenwoordigd, plikken te winnen. Fijn dat u er allemaal bent. We hopen met elkaar een goede vergadering te hebben. Op deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Een goed gevulde agenda, waarin een diversiteit aan zaken aan de orde zullen komen. Er zijn berichten van verhindering van de heer Jonker en de heer Bikker. En we verwachten dat de heer De Kruik, de heer Den Haak, de heer Egas. Dat heb ik nu nog vergeten. Nee. Dus. We gaan als eerste naar de vaststelling van de agenda. De agenda zoals die u is voorgelegd, mag die zo vastgesteld worden of wilt u daar wijzigingen op? Heer Spaans,
ja, voorzitter. Ga je gang. Wij hebben, voorzitter, we hebben vorige week overleg gehad met de werkgroep RO. En daarin hebben wij eigenlijk geconcludeerd dat het beter is om de discussie over het RO over de zomer heen te tillen. Dus we willen voorstellen dat punt van de agenda te halen.
Okay. Dat voorstel wordt door de gehele raad gedragen. Dan gaan wij dat voorstel, punt 6, nieuwe werkwijze, bestemmingsplanprocedures, van de agenda halen. En er zal aan het presidium worden gevraagd om dat opnieuw, tezamen met spoor 3, neem ik aan, opnieuw te agenderen in september. Akkoord, dan is al dus besloten. Nog verder nog opmerking over de agenda? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar het insprekerrecht van burgers. Heeft zich, heb ik van het rivier begrepen, één inspreker gemeld, de heer Spruitenburg. Piet Spruitenburg wil graag inspreken over het plaatselijk vluchtelingenwerk. Ik geef u graag het woord. Misschien wilt u achter de katheder plaatsnemen. En op daar uw verhaal houden. Ga je gang.
Goed. Dames en heren, ik ben Piet Spruitenburg. Ik kom uit Groot-Ammers. En ik heb een aantal punten namens het vluchtelingenwerk. Even specifiek vanuit Groot-Ammers. Maar ik hoop vanavond ook een stukje aandacht te vragen voor vluchtelingenwerk in de hele gemeente Molenwaard. En vanuit het, ik zou bijna zeggen, stakeholdersbeleid, alles wat rondom de vluchtelingen plaatsvindt. Maar specifiek wil ik vanavond een lans breken voor het vrijwillige vluchtelingenwerk zelf en de vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. En misschien eerst even de inleiding. Vanuit het vluchtelingenwerk zien we dat het de afgelopen jaren het vluchtelingenwerk toeneemt. En vanuit de ontwikkelingen in deze wereld dat het alleen maar verder toe zal nemen. En daarmee ook de complexiteit en de moeilijke achtergronden van de vluchtelingen die met zich meebrengen. En voor vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, betekent dat vaak dat ze 7 keer 24 uur beschikbaar moeten zijn, naast de professionele hulpverlening die er al is. Afgelopen tijd ben ik daarbij betrokken geraakt en ik heb me wat verdiept omdat er een aantal dingen spelen, ten aanzien met name de vrijwilligers. Het belangrijkste signaal wat ik recentelijk kreeg is dat met name het aantal vrijwilligers wat het met de vluchtelingenwerk betrokken is, dat afhaakt. Wij hebben binnen onze gemeente hebben een aantal mensen die al zeer lang daarbij betrokken zijn en die zijn er recentelijk mee gestopt. En dat was voor mij een signaal om te kijken van kunnen we daar iets in betekenen, dan wel analyseren wat daar onder ligt. En wat we zien is dat het voor de vrijwilligers bijzonder zwaar is. En dat begint al met een stukje taalproblematiek. Het vaak ontbreken van achtergrondkennis en cultuur. Vaak zijn situaties soms niet te begrijpen. En waardoor het gewoon emotioneel zwaar is voor de vrijwilliger om een stukje inleving te krijgen bij het vrijwilligerswerk zelf. door de jaren heen is het met gehele hart is men daar ingestapt. Vaak vanuit de achtergrond van kerken. En wat we zien is dat daar eigenlijk een stukje onvoldoende toerusting ook is bij betrokken is geraakt. En mensen gewoon maar aan het werk gaan met vrijwilligers. En verder heeft men daar verder geen achtergrondkennis of expertise bij. Waar we ook tegenaan lopen is een stukje bureaucratie. Van de betrokkenen die erbij zijn, vanuit het vluchtelingenwerk, vanuit de gemeente, de WMO en regionale sociale dienst, wat vaak ook gewoon conflicteert met elkaar. En wat vrijwilligers met name ook ervaren is dat er soms gewoon een stukje tegenwerking is en dat wordt in ieder geval gevoeld en ervaren tussen vrijwilligers en de professionals die bij deze instanties werken. Wat ik verder heb gezien is dat er binnen de kernen van Molenwaard behoorlijke verschillen zijn ook in aanpak en ervaringen. Er zijn een aantal kernen, zoals Nieuw Lekland, waar inmiddels al een aantal jaren een stichting opgericht heeft. Die ook financieel met name gevoed wordt vanuit de plaatselijke kerk al daar. Andere gemeentes is dat helaas anders. En de invulling van en de bestemming van die gelden die is ook gewoon verschillend tussen de kernen. En wat er ook verschillend is, de ervaring met het vluchtelingenwerk. In Groot-Amers zijn daar al jaren vluchtelingen op ons dorp. En wat we met name zien is dat met name het eerste jaar als vluchtelingen in het dorp komen, dan gaat het over het algemeen nog goed, omdat het vanuit het vluchtelingenwerk professioneel begeleid wordt. Maar komen over de grens heen, dat is een jaar en 3 maanden, dan worden de vluchtelingen eigenlijk verondersteld te zijn, ingeburgerd te zijn. En dan valt men terug op de gemeente WMO dan wel op het vrijwillige vluchtelingenwerk. En daar zitten dan ook de spanningen die er vaak voorkomen. Ervaring met name vanuit Groot-Amers is dat er een aantal jongeren zijn terechtgekomen. Die echt ook in de criminaliteit terechtgekomen zijn. Waar het gewoon enorm spannend is om deze jongens ook op het goede pad te krijgen. Wat verder een waarneming is dat het werk zoeken en werk vinden voor vrijwilligers heel lastig is. Ik heb met een aantal werkgevers in de regio daar ook over gesproken en die hebben het ook geprobeerd. Maar de meeste werkgevers trekken zich daarop terug omdat het te veel problemen geeft. En wat ook met een stukje vertrouwen te maken heeft in vluchtelingen, omdat men de cultuur van werken, de inspanning die verricht moet worden, maar met name ook een stukje discipline en tijdbesteding, dat echt anders ervaren wordt. En dat het echt een inspanning is om buitenlandse vluchtelingen werken in ons werkklimaat ingeburgerd te krijgen. Ik zou vanuit die aanbevelingen een aantal aanbevelingen willen doen vanavond en ook daar mijn lans voor willen breken. Om op korte termijn een keer een bezinningsmoment te creëren tussen gemeenten, de regionale of de plaatselijke kerken, vluchtelingenwerk en vertegenwoordigers van de vrijwilligersgroepen in de kernen. Om dieper in te gaan op de problematiek die er is en te kijken of daar meer samenwerking en eenduidigheid en uniformering dus ook tot stand gebracht kan worden. Een andere aanbeveling is om een centraal coördinatiepunt voor vrijwilligers ook te maken. En met name oog te krijgen voor de vrijwilligers die er ook bij betrokken zijn. En met name kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen. Een andere aanbeveling is, en wat Nieuw Lekland eigenlijk al begonnen is, om een stichting op te richten in de gemeente Molenwaard. Waar met name vanuit de gemeente en de kerken, regionale kerken, eigenlijk gewoon één uniforme plek gaat komen. Die ook uniform met het vrijwilligerswerk in de gemeente Molenwaard om zou kunnen gaan. En daarmee ook een financiële pot te vormen voor specifieke doelen. Het grootste punt wat toch uiteindelijk is gezien als vluchtelingen hier zijn en als er een gezinshereniging plaats moet vinden, dat daar geen gelden voor zijn en dat daar specifieke bronnen aan geboord moeten worden. Daarnaast het ontwikkelen van vorming en toerusting van de vrijwilligers. Er is al iets inmiddels opgezet, maar er is een grote groep die dat nog niet ondergaan heeft. En daarmee eigenlijk ook een stukje permanente educatie. Want er zit een stuk voortschrijdend inzicht ook bij het vrijwilligerswerk. Daarnaast een loket voor financiële problemen. Ik heb begrepen dat de schuldhulpmaatje ook in de gemeente geïntroduceerd is. Maar als we uit de eigen kern al zien welke financiële problemen er zijn, dan vragen wij ons af of dat ene schuldhulpmaatje dit ook allemaal kan bedienen en kan overzien. En uiteindelijk zou ik voor het vrijwillige vluchtelingenwerk een periodieke afstemming en evaluatie met elkaar willen hebben. En ik zou graag daar de aandacht voor willen hebben, ook op deze plek.
Dank u wel, de heer Stuitenburg, voor uw bijdrage. Maar u mag nog even blijven staan. Ik weet niet of er van de kant van de raad vragen zijn. Ik wilde eigenlijk als proces voorstellen, als ik u zo hoor spreken, voorstellen om de aanbevelingen die u doet, om uw verhaal in handen te stellen van het college. En het college te vragen om richting raad met een voorstel te komen hoe daar verder mee om te gaan. Al die zaken die u die benoemt, zijn voor mij althans wel min of meer herkenbaar. En het zou mij, voor mij heel belangrijk zijn om daar de follow-up aan te geven. Alleen dat vraagt even wat verdere onderzoek van hoe zit het in uw werkland bewijs, hoe zit het in Grote Ambers, enzovoort, enzovoort. Dat voorstel wou ik doen, maar wellicht zijn er nog vragen. Heer De Graat.
Ja, dank u wel. Nou, dat komt in ieder geval sympathiek over. Alleen ik heb een vraag. In hoeverre bent u als vrijwilliger nou zelf bezig als vrijwilligerswerkers op een terrein waar uw eerste verantwoordelijkheid ligt? Of ligt er, denkt u, een verantwoordelijkheid ook bij onze gemeenteraad, bij ons gemeentebestuur? Ik bedoel, de toename van vluchtelingen, door wie wordt die normaliter opgevangen? Weet u dat?
Die vraag is al heel interessant die u stelt. Want dat is inderdaad soms niet met een schaartje te knippen hoe die grenzen dus liggen. En ja, er is vluchtelingenwerk en dat is ook nog verspreid over gemeenten Sliedrecht en Papendrecht, want daar zit al verschil in, want Nieuw-Lekland valt onder Papendrecht volgens mij. Dan is er nog de WMO van de gemeente en de RSD. En daardoorheen bewegen zich de vrijwilligers die eigenlijk vanuit hun hart en met hart en handen eigenlijk naast de vrijwilligers probeert te staan. En ja, het is soms zoeken wie waar verantwoordelijk voor is. En dat zou ik ook graag helderder willen krijgen. En in ieder geval ook de vrijwilligers daar in bescherming te nemen. Want die gaan soms heel ver op dit gebied.
Ja? Het is juist dat de Stichting Vluchtelingenwerk samenwerkt met Papendrecht. Alleen ze zijn wel de groep die zich bezighoudt met Nieuw-Lekkerland is ook echt de groep die van Nieuw-Lekkerland.
Ja.
Dus dat doen we dus niet samen in de uitwerking met Papendrecht.
Maar daar wordt wel inderdaad
daar wordt wel verbinding gezocht. Mevrouw Stravers.
Ja, meneer Spruitenburg. Wat ik dus eigenlijk uit uw verhaal begrijp, is we hebben eigenlijk best veel, maar we missen de verbinding.
Ik denk dat er zeker verbindingen mist, maar met name ook de aandacht dus ook en de ondersteuning van de vrijwilligers.
Dus het is de verbinding, aandacht en een stukje, ja, dan noem ik dat financiële ondersteuning.
Dat is inderdaad een fundament eronder te leggen. En eigenlijk zeg ik, durf ook naar voren te kijken, naar de toekomst toe. Mijn visie is dat er meer vluchtelingen zullen komen en daar ook goed op voorbereid te zijn. Want wij trekken ook weer vluchtelingen weg om allerlei redenen.
Ja, nou, bedankt je wel.
Meneer Haak.
Ja, dank voor het inspreken. Het past wel bij een motie die wij 2 weken geleden hebben ingediend. Die onderom vroeg om extra steun voor vluchtelingenwerk. Ik ben even getriggerd door 1 opmerking van u over, u zegt veel vluchtelingen gaan daar, vrijwilligers gaan daar soms best heel ver in ook de begeleiding die zij doen. Hè? Of, kunt u daar nog iets meer over vertellen, hoe dat iets meer duiding aan geeft?
Nou, het gebeurt me, in ieder geval, ik praat uit de eigen situatie in Groot-Amers, maar ik heb ook in andere plekken begrepen dat dat zo is. Dat de vluchtelingen soms in problemen komen. Criminaliteit ten aanzien van de jongeren, maar financiële problemen, maar gezinshereniging, dat soort zaken. En dat zijn juist de situaties waar de professionele hulpverlening niet beschikbaar is, want die heeft zich ook aan kantooruren te houden. Het vindt soms ook gewoon 's avonds en 's nachts plaats. En daarom zei ik ook, ze moeten 7 keer 24 uur soms beschikbaar zijn. Niet dat ze die tijd erin stoppen, maar ze zijn er wel mee bezig, dan wel mentaal gewoon aan de voordeur. En daar ligt ook wel een probleem. Degene die ermee gestopt zijn, ik zou het fijn vinden om gewoon 's avonds de deur dicht te kunnen trekken. Maar mensen weten elkaar op een gegeven moment te vinden. En dat wordt dus ook een verbindingsproces in de negatieve zin, denk ik.
Oké, dank u wel. Verder nog, meneer Van den Berg.
U noemt op een gegeven moment bureaucratische tegenwerking. Dat is nogal wat. Is dat een beschuldiging aan de overheid of houdt dat iets anders in?
Beschuldiging vind ik een zwaar woord. Ik noem het vooralsnog steeds waarnemingen. Recentelijk is er best wel een situatie ook geweest van woningtoewijzing en waar best heel lastig gedaan wordt. En je moet ook denk ik inschatten dat vrijwilligers inderdaad een sterk hart hebben om mensen een goede plek te geven. En juist door de regelgeving, en die er ook echt moet zijn, waardoor elkaar mist en elkaar niet begrepen voelt. Dus deze beschuldiging zou ik gewoon weg willen nemen. Ik noem het nog vooralsnog gewoon een waarneming. En er zijn scherpe kanten in deze zin. Ja.
Maar als gemeente kunnen we daar weinig aan veranderen?
Dat of weet ik niet. Ik zou er graag ook daarin...
Ligt die oorzaak ook binnen het gemeentelijk functioneren?
Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te benoemen. En dat ga ik ook niet benoemen. Ik zou daar graag ook wat dieper naar willen
kijken. Goed, we gaan verder onderzoeken.
Ja.
Verder nog? Oké. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik wil de raad vragen van het voorstel wat ik net deed. Kan dat rekenen op instemming? Ja? Dus het college komt daarmee mee terug. Verder hebben ze geen insprekers gemeld gevierd. Dan gaan wij verder naar de vaststellen van de besluitenlijsten van 9 juni 2015. Wens iemand daarover het woord? Niemand. Dan is je conform vastgesteld. 23 juni. Wens iemand daarover het woord? Niemand. Dan is je conform vastgesteld. Mededelingen van de kant van de voorzitter zijn er niet. Van de kant van het college ook niet. Van de kant van de raad zijn er nog mededelingen te doen. Mevrouw Stravens ook niet. Dan gaan we naar vragen van raadsleden. Van de kant van de CDA-fractie is gevraagd om mondelinge vragen te stellen over de veiligheidsregio. Ga je gang, de heer Meerkerk.
Voorzitter, dank u wel. In het AD deze week werd gemeld dat de veiligheidsregio een aanzienlijk extra tekort opgelopen is. En wij maken ons daar zorgen over en ik wilde graag wat meer uitleggen hoe dat is ontstaan. En wat de oplossingsrichtingen zijn en wat dat voor impact heeft op onze veiligheid.
Dank u wel. We willen graag op ingaan. Wij hebben in deze raad op 26 mei jongstleden gesproken over de begroting van de veiligheidsregio. Dat was een beleidsarme begroting. Op dat moment hebben wij met elkaar ook gesproken over de opdracht die eerder verstrekt is van 10-15% bezuinigen. 15% bezuinigen op het budget van de veiligheidsregio is 3,9 miljoen. Daar zijn ook voorstellen voor ontwikkeld, voor die 3,9 miljoen. Maar gaandeweg de uitwerking van de bezuinigingsopdracht bleek, en daar hebben we in mei met elkaar ook over gesproken, ik weet niet of u daar toen bij aanwezig was bij die raadsvergadering, dan ging het over endogene en exogene factoren. Kunt u nog herinneren, meneer Breedveld? Dus dat die 3,9 miljoen bezuinigen, die eigenlijk ten goede zou moeten komen aan de veiligheidsregio en aan de individuele gemeenten, opgaan aan die endogene en exogene factoren. Dat zijn met name btw-kwesties. Deels zitten dat ook in de loonkosten en nog een aantal andere zaken. Vanwege die factoren is de, en om toch die 3,9 miljoen in de lucht te houden, is de bezuinigingsopdracht verhoogd met 4,7 miljoen. Dus daarmee kom je dus 3,9, 4,7 op zo rond de dikke 8 miljoen aan opgaven die er liggen. Er worden op dit moment binnen het veiligheidsbestuur scenario's ontwikkeld. Om naast dat budget van die 3,9 miljoen extra bezuinigingen te realiseren. En je kunt aan een aantal knoppen draaien. Aan de kant van de repressie. Zeg maar, laat maar zeggen de warme en de koude kant. De bedrijfsvoering kun je pakken, maar je kunt ook de repressie vakken. Nou, er worden op dit moment scenario's voor ontwikkeld. Daar is vorige week voor het eerst over gesproken in het veiligheidsbestuur, niet in besluitvormende zin, in oriënterende zin. En het dagelijk bestuur gaat op basis van die discussie nu voorstellen ontwikkelen hoe die bezuinigingsopdracht verder tot stand kan worden gebracht. Dus aan welke knoppen gedraaid gaat worden. De voorstellen die daaruit voortkomen in september, die zullen in oktober aan uw raad worden voorgelegd in de vorm van een aantal scenario's.
En dan is het aan uw raad om een zienswijze te formuleren van hoe u in die bezuinigingsopdrachten zit. Ik kan natuurlijk op dit moment, maar daarvoor strekt deze vragenronde niet, wel dieper ingaan op alle factoren die een rol hebben gespeeld. Maar er is in april is er een regiobrede bijeenkomst geweest waarin van de kant van de veiligheidsregio, in Gistenburg meen ik, een inzage is gegeven al die factoren, in die endogene en exogene factoren. En ook aangegeven van de risico's die zitten aan het draaien van sommige knoppen. Het is een buitengewoon lastige operatie. Het is een hele zoektocht om te kijken van op welke wijze we op een evenwichtige manier met behoud van het veiligheidsniveau, want dat moet voorop staan, deze bezuinigingsvoorstellen kunnen gaan formuleren. Maar uw raad krijgt nog gelegenheid om daar van alles van te vinden. Even voor de goede orde, het is uiteindelijk wel het veiligheidsbestuur wat de besluit op dit punt neemt. Dat even in antwoord.
Ja, daar maak ik me er ook een beetje zorgen over. Omdat als je domweg gaat rekenen, en dat heeft destijds een directeur van de veiligheidsregio mij ook verteld, toen waren we nog graafstroom, dat 10% van Dordrecht heel graafstroom was. Dus wat maak je je druk over dekkingsschade? Wat ik dan wel opgetekend wil hebben, dat ik dan, als ik dan lees, dat is het krantartikel, dat een fonkelnieuwe blusboot weer moet worden verkocht, dan vraag ik me af of de investeringsbegroting wel helemaal op orde was als je een fonkelnieuwe blusboot aanschaft, als je dan een paar maanden later erachter komt dat je nog 4,7 miljoen extra moet bezuinigen. Dus ik kijk uit naar de informatie die gaat komen.
Ja. Wellicht nog even te toelichten. Ik heb in het veiligheidsbestuur namens uw raad het standpunt ingenomen dat die bezuinigingen die geformuleerd zijn, die ik net heb verwoord, 3,9 en 4,7, recht overeind blijven staan. En daar dus voorstellen voor ontwikkeld zullen moeten gaan worden. Dus
er staat in het krantartikel ook dat er bijvoorbeeld 7 vrijwilligersposten in de regio zouden moeten verdwijnen. Dus dat is best nog wel een impact. Dus ik hoop van harte dat u daar bovenop zit.
Daar kunt u op rekenen. Overigens, het zijn nog rekenexercities. En er is op dit moment nog op geen enkele wijze, en dat hecht ik eraan om dat ook te benoemen, op geen enkele wijze sprake van dat er posten gesloten zullen gaan worden. Dat zal blijken in de discussie die we daar met elkaar nog over gaan voeren. Wat is er nodig om uiteindelijk tot een evenwichtig financieel evenwichtige regio te komen? Imoret.
Nou ja, deze onrust in de krant ontstond natuurlijk door uitspraken van een persoon of personen. Het lijkt mij verstandig dat die uitspraken niet plaatsvinden, want het leidt tot allerlei onduidelijkheden.
Ja.
En
ja.
Dus ik geef u mee om de betreffende personen te vragen om dit niet meer te doen.
Het is al lang gebeurd. Dus,
Prima.
Goed, dat zijn de mondelinge vragen. Dan gaan wij.
Meneer de voorzitter,
ja, sorry.
Ik heb ook nog een vraag.
Mevrouw Staes.
Alleen de vraag heb ik. Ik had geen tijd om die binnen de gestelde tijd in te dienen. Want het gaat over een collegebrief die wij vandaag hebben ontvangen. En ik weet de tijd niet dat die doorgestuurd is. Ja, 3:15. En ik heb daar toch een vraag over.
Ja. Ik geef u graag de gelegenheid om uw vraag te stellen. U bent per slotverrekening alleen vanavond straks een gemeente belang. Ja.
Dankjewel. Nou, we kregen van u van het college hebben we een brief gekregen met betrekking tot de portefeuilleverdeling, een vernieuwde portefeuilleverdeling. En de aanleidingen daartoe staan zeer sumier opgeschreven en wij vragen ons af wat de werkelijke aanleiding daartoe geweest is en of dat wij daar nog verdere uitleg over krijgen. Want dit valt dan als een soort regenbui
nou,
uit een heldere hemel op.
Er is toch geen woord Spaans bij die brief? Of ben ik nou...
De heer Spaans heeft hem ook begrepen. Ja.
Ja.
Misschien was deze brief voor de coalitie wat helderder dan voor de oppositie.
Daar denk ik dus dat hetzelfde over. Vandaar dus ook de vraag die ik nu stel.
Ik wil daar namens het college wel op reageren. Als het gaat om de portefeuilleverdeling is aan het college. Dus u krijgt geen nadere informatie over datgene wat u hebt gehad. Ik wil wel het een en ander vertellen over de aanleiding. Die staat trouwens ook in het bericht. Vanwege de, we noemen het tot directeur van de echtgenote van wethouder Usseren. Tot onderwijsdirecteur van de openbare scholen in Molenwaard. Leek het ook mede op aandrang van de wethouder verstandig dat wethouder Usseren niet langer de portefeuille onderwijs beheert. En dat is de aanleiding geweest waarin het college gesproken is over de portefeuilleverdeling. Dus de portefeuille onderwijs gaat naar wethouder Vat. En de portefeuille voorzieningen die nu bij wethouder Vat zit, die gaat naar wethouder Usteren. Dus die ruil hebben we daar tot stand gebracht. Daarnaast, en daar bent u wel eerder over geïnformeerd, in het voorjaar heeft het college zich beraden over van ja, we zijn nu 2 jaar op pad. De midterm review, om even moeilijk te zeggen. Tussenbalans, met elkaar gekeken naar waar staan we nu en hoe gaat de weg verder. Nou, in belangrijke mate het resultaat van die midterm review die staat verwoord in de kadernota zoals we die vanavond behandelen. Maar daar maakt ook onderdeel van uit van ja, hoe zit het. Hoe voelt de portefeuilleverdeling? Moeten daar nog wijzigingen in aangebracht worden? Nou, naast datgene wat ik net verteld heb, zijn er nog een aantal kleine wijzigingen rondom kernen toegepast. De kern Blesser Schaaf, als we het hebben over kernwethouder, gaat naar de wethouder Vat. En we hebben aan Grote Ammers de kern, om het zo maar even, Gelkenes toegevoegd. En dat gaat naar wethouder Boender. Ook dat heb je kunnen lezen in het persbericht. En ik geloof dat ik dan alles heb gehad wat er qua wijzigingen is aangebracht. Dus niet echt substantieel. Dus deels naar aanleiding van de evaluatie en deels naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden in het gezin Usteren.
Dankjewel.
Okay. Verder nog behoefte. Als ik toch zo mild ben, dan. Dan gaan we naar de bespreekstukken. De vaststelling van de kadernota van agenda punt 6 is geschrapt. Van de agenda afgehaald. En gaan we de tweede termijn van de kadernota beleven. U hebt daar een behandelvoorstel voor gehad. Voor de tweede termijn gaat ook weer 10 minuten spreektijd. Inclusief interrupties en alles wat daarbij hoort. Als u uw bijdrage uitspreekt, graag achter de katheders die daar klaar staan. We gaan in omgekeerde volgorde van wat we de vorige keer in eerste termijn hebben gedaan. Dus we beginnen met de fractie van de ChristenUnie. Als de eerste termijn is geweest, krijgen we even een korte reactie van het college. Voor zover dat nodig is. Maar die proberen we er even uit te vissen. En daarna gaan we tot besluitvorming over. Er staat in de behandelvoorstellen, als u nog wijzigingen aangebracht wil zien in de kadernota, wilt u dan met een amendement komen. Dat geeft helderheid. Het voorstel is dan daarna om de kadernota vast te stellen en vervolgens gaan we de moties behandelen. 8 in het getal, althans dat is de opbrengst van tot nu toe. Dus dat is het behandelvoorstel. Voor iedereen duidelijk? Dan geef ik het woord aan de ChristenUnie-fractie, heer Lems.
Voorzitter, dank u wel. Vanavond het tweede deel van de behandeling van de kadernota. En wat ons betreft grijpen we nog terug op 2 punten uit onze algemene beschouwingen. Voorzitter, jammer dat het college in haar reactie een belangrijk deel van de algemene beschouwingen van de ChristenUnie heeft laten liggen. Namelijk onze oproep om vooral ook aandacht te hebben voor de inwoners die in de knel komen en niet mee kunnen komen in de participatiebeweging. Dit zijn de mensen die in stille armoede leven, mensen die vereenzamen, mantelzorgers die overbelast raken enzovoorts. Zoals we ook in de algemene beschouwing hebben genoemd, zullen we het ook nu weer doen en we vragen aan het college om oog en oor te hebben voor deze kwetsbare inwoners en er ook wat mee te doen. Voorzitter, zwemmen moet je leren. En ze ook, onze inwoners die op eigen kracht moeten leren leven. Wij willen niemand laten verdrinken. Voorzitter, de ChristenUnie heeft ervoor gepleit om botsende wensen op het gebied van wonen, economie, recreatie, toerisme, natuur, milieu in onze plannen te voorkomen. Op innovatieve wijze zullen het bedrijfsleven, bewoners, cultuur, natuur en landschap elkaar moeten versterken in plaats van elkaar in het vaarwater te zitten. Dit vraagt creativiteit, ondernemerschap en over grenzen heen durven denken. Voorzitter, wat ons betreft mag dit echt een tandje meer als we in gesprek zijn met de samenleving. Voorzitter, dan de drie vragen die u heeft gesteld. Allereerst de vraag van het college of Molenwaard met participatie vooral samenwerking en innovatie moet stimuleren, waarbij het tempo en de aanpak van initiatiefnemers leidend is. De ChristenUnie vindt dat stimulering van samenwerking en innovatie een belangrijk onderdeel is van participatie. Daarbij hoort zeker volop ruimte bij de initiatiefnemers om hun zaken goed uit te kunnen voeren. Immers, we verwachten het van de kracht van de samenleving. In hoeverre het tempo en de aanpak van de initiatiefnemers leidend kunnen zijn, is ook afhankelijk van de urgentie van het maatschappelijk vraagstuk waar het om gaat. Als er zwaarwegende maatschappelijke aspecten zijn die een ander tempo of een andere aanpak vragen, zal dat leidend moeten zijn. Dus we zullen vooraf aan de initiatiefnemers de grenzen moeten aangeven. Dan de vraag, welke bijdrage en rol verwacht u van de agrarische sector aan de beleving van ons landschap voor inwoners en bezoekers? ChristenUnie vindt dat de agrarische sector grondgebonden moet blijven en bijdraagt aan het in stand houden van ons polderlandschap en de beleving daarvan. Wij ondersteunen de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw zoals die beschreven wordt in de gebiedsdeals, agrarisch natuurbeheer en wat is meer zijn. Ook zal er gekeken moeten worden hoe de agrarische sector en natuur en landschap elkaar juist versterken in plaats van elkaar ondermijnen. In het economisch actieplan zal er apart aandacht moeten komen voor de agrarische sector. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe manieren om agrariërs te verbinden met natuur en landschap. Denk bijvoorbeeld aan het vermarkten van groene diensten. Dan uw vraag over het scenario denken, hoe om te gaan met onzekerheden en risico. De ChristenUnie vindt dat scenario denken een prima hulpmiddel is om meer inzicht te krijgen in risico en onzekerheden. Wij twijfelen echter over de praktische uitvoerbaarheid ervan. Immers, in de achterliggende jaren heeft de praktijk uitgewezen dat de financiële planning, ondanks alle zorgvuldigheid, altijd weer heel anders uitpakt dan tevoren werd berekend. De moties zijn we zo, begreep ik, hè?
De moties die komen, ja, die mag u, als u daar nog iets van vindt, mag u dat nu meenemen.
Ja, de motie voor het vluchtelingenwerk. Wij steunen van harte deze motie. Deze motie zien we ook als bijdrage om de vrijwilligers in Molenwaard te ontlasten die met vluchtelingen bezig zijn. En hierbij ondersteunen we de oproep van de heer Spruitenburg om onze mantelzorgers in Molenwaard, die bezig zijn met vluchtelingenwerk, te ondersteunen. En wij kijken met belangstelling uit naar het voorstel wat het college zal doen om dit te bewerkstelligen. Dan motie 2, de verenigingen. We vinden het een sympathieke motie, maar we kunnen de consequenties niet overzien. We ondersteunen deze motie niet. Daarbij willen we wel opmerken dat de CU vasthoudt aan het terughoudend zijn wat betreft kostendekkendheid van onze voorzieningen. Zie onze algemene beschouwingen. Motie 3, dorpshuizen ondersteunen wij. Motie 4, de retributiegelden. Deze motie ondersteunen wij ook, hoewel het in zekere zin wat voorbarig is, want de plannen en de voorstellen van het college moeten nog komen. Motie 5, actieplan agrarische sector. Daarbij twijfelden wij wat in die zin dat het eigenlijk onderdeel behoort te zijn van het economische actieplan. Maar gelet op de complexiteit, maar ook de rijkwijde van dit onderwerp, lijkt het ons goed om dit aparte aandacht te geven. En stemmen wij in met het actieplan, wat wel met de kanttekening dat het nauw verbonden moet zijn met het economische actieplan.
In Spaans.
Ja, voorzitter, ik ben niet zo snel vandaag. U had het over de motie over verenigingen en dorpshuizen. En ik begrijp dat u de motie, klinkt gek, dorpshuizen wel steunt, maar verenigingen niet. Terwijl ze eigenlijk hetzelfde beogen, namelijk een uitspraak ontlokken dat wij als raad die eerdere uitspraak...
Oh.
wat wij als raad, waar wij eerder vrij generiek zeiden van dit soort huur en exploitatie van dorpshuizen moet kostendekkend zijn. Eigenlijk is de strekking van de motie dat we daarvan af willen van die generieke uitspraak. En dan is dus de vraag die ik aan de ChristenUnie-fractie heb van waarom stemt u daar wel bij in bij de dorpshuizen en niet bij de verenigingen?
Ja, misschien dat wij die motie dan toch moeilijk begrijpen. Wij zijn terughoudend met het kostendekkend maken van voorzieningen. Simpelweg omdat we eraan hechten dat iedereen, ook mensen met de kleine beurs, mee kunnen doen met dit soort zaken. En dat komt sociale cohesie ten goede. Dus als u de motie zo uitlegt dat het een verzoek is aan het college om daar verder onderzoek naar te doen.
Het belangrijkste, denk ik, van de strekking van beide moties is dat wij met het aannemen van deze moties, of het aanvaarden van deze moties, uitspreken dat die generieke uitspraak die we in het verleden deden, dat huur en exploitatiekosten dekkend moeten zijn, dat wij daarvan afzien. Dat wil niet zeggen dat we daarnaar moeten blijven streven, want dat staat ook in de motie. Dus in feite, wat wij belangrijk vinden als overweging in de motie, onderschrijft u volgens mij.
Ja, met deze uitleg onderschrijf hem en dank voor de uitleg en zo steunen wij de motie dus wel.
Oké. Gaat u door.
Agrarische sector, zojuist genoemd. Mantelzorg, die motie steunen wij. Wat betreft motie 7 en 8, die ondersteunen wij ook. En die passen ook in onze opmerking die wij maakten over innovatie en duurzaamheid, die wat ons betreft breder aan de orde moeten komen in ons gesprek met de samenleving.
Ik mag constateren dat u alle moties steunt.
Ja.
Voorzichtig. Dan gaan we naar de fractie van de VVD. Misschien wilt u daar gaan staan, mevrouw Van der Haven, want het is dan wordt er wat meer geïnterrumpeerd. Dus ja, maar er was net geen ruimte daar, dus een tactische.
Voorzitter, weet u of er nog moties worden teruggetrokken? Of dat heeft u nog niet bereikt?
Als de raad niet zegt, dan weet ik dat niet.
Nee, daarom. Nee. Oké. Goed. Naar aanleiding van de discussie over kostendekkendheid van de tarieven het volgende. In Molenwaard hebben we afgesproken dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Voor bepaalde producten is dat nu zo, maar in andere gevallen, bijvoorbeeld bij het begraven, is dit nog niet het geval. Bij de huurcontracten van verenigingen en de exploitatie van dorpshuizen zijn in het verleden verschillende afspraken gemaakt over de toerekening van de kosten, de zelfwerkzaamheid, indirecte subsidies en dergelijke. Herhaaldelijk is gevraagd om dit eens te onderzoeken en inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad en de gebruikers, zeker de huurders. College, wij vragen u om de bestaande situatie eens in beeld te brengen, zoals al eerder toegezegd, en dat met ons te delen. We hebben begrepen dat de Partij van de Arbeid nog een motie over de transparantie van de kostendekkendheid zal indienen. Dat zal hier wel bij aansluiten. Voor de VVD is het in ieder geval het streven om op termijn te komen tot tarieven die 100% kostendekkend zijn. En er een identiek of een uniform systeem is voor huurprijzen en contracten. En wij begrijpen ook wel dat zoiets tijd kost. Maar we vinden dat dit een stip op de horizon moet zijn.
Ja, ik snap de VVD het standpunt veel, alles moet kostendekkend zijn en zoveel. Maar zegt u nou, ongeacht de maatschappelijke consequenties, als vereniging omvallen of graven worden, €15.000, ongeacht wat het ook gaat betekenen, tarieven moeten kostendekkend zijn. Zo begrijp ik uw standpunt van de VVD.
Jullie beginnen gelijk natuurlijk, u begint gelijk met van het begraven moet kosten dan €15.000. Dat heeft u mij niet horen zeggen. U hoort mij zeggen dat wij vinden dat onze stip op de horizon inderdaad moet zijn, dat alles kostendekkend moet zijn en dat uniform beleid moet zijn voor alle verenigingen en de gebouwen. En wij weten ook wel dat dat niet binnen 1-2 jaar zijn gang zal zijn, in gang zijn, zal zijn gezet. Maar we hebben al eerder in deze raad gevraagd om een onderzoek, dat is ook toegezegd, maar nog nooit uitgevoerd, om eens te inventariseren van hoe zit dat nu met al die verschillende afspraken die in het verleden in elke kern, in elke gemeente zijn gemaakt. Als we die cijfers boven water hebben, dan weten we uiteindelijk ook pas waar we echt over praten. Want dit zijn natuurlijk weer aannames en ja, uw motie, alle twee de moties voor verenigingen en u wil dus dat hele systeem weer op de schop gooien. Ja, daar zijn wij dus geen voorstander van. Ik bedoel, als je zegt van we hebben een afspraak gemaakt in het verleden, die wordt dus hier nu zomaar overboord gegooid. Jawel, dat doet u wel, want u wilt in uw motie gewoon, dat zegt meneer Spaans net nog, wij zeggen, u wilt er gewoon helemaal van afzien van het streven naar kostendekkendheid. Nou.
Nou, als ik in mijn woorden mag verwoorden, wij willen wat realistischer stip op de horizon zetten. En dat is dat we niet generiek maar dat blijven najagen. Want als het uitgangspunt is, ja, dan gaan we ook ons beleid daartoe formuleren. Maar laten we nou eens realistisch kijken van wat kunnen verenigingen dragen, wat kunnen dorpshuizen dragen. En daar het beleid op afstemmen.
Nee,
en niet maar generiek door blijven.
U begint in mijn beleving aan de verkeerde kant. We moeten eerst kijken van wat is er toe te rekenen aan die dorpshuizen. En wat voor kosten heeft de gemeente. En vervolgens komt de vraag hoe de verenigingen daarin kunnen bijdragen. Maar u wilt dus eerst zeggen van, we gaan eerst kijken wat kan een vereniging bekostigen, maar we weten niet eens wat eigenlijk de kosten zijn. En dat willen wij dus eerst uitgezocht hebben. Maar onze stip op de horizon blijft toch die uniforme prijzen voor verenigingen en dorpshuizen.
Nee, helder. Maar, laat ik zo zeggen, we delen wel het feit dat we graag veel meer inzicht willen krijgen in, hè, want er wordt al een tijd gezegd van, nou, we gaan het onderzoek in kaart brengen. Daar vinden we elkaar in ieder geval.
Oké.
Gaat u willen.
Dan hebben we nog het stukje van de vorige keer over de duurzaamheidsverlening. Ja, in eerste instantie zijn wij als VVD geen voorstander van dat de gemeente als bank optreedt. Wij wachten daarom ook de nadere voorstellen af, waarin we natuurlijk hopen op om te kijken van de duur van de lening, de rente, de voorwaarden. En, ja, dus wat dat betreft... En ik heb ook nog steeds niet gehoord wat de andere partijen daarvan vinden. Dus misschien kunnen ze dat nog even meenemen. De stelling van het college over de participatie.
Mevrouw van der Haten. Ja, ik wil daar vanavond best wat over zeggen. En dat doe ik dan bij een ander agendapunt.
Dat is goed.
Maar in elk geval, wij zijn wel heel erg voorstander van die duurzaamheidslening.
Ik denk dat het bij het agendapunt over de... Startersleningen te sprake gaat komen?
Daar gaat het zeker te sprake komen.
Ja. Dan wachten we dat af.
Dat neemt niet weg dat we bij dit agendapunt er wel iets van gaan vinden.
Ja,
dus,
daarom. De stelling over de participatie, daar stemmen wij mee in. Ja, de agrariërs in Molenwaard. Het lijkt ons heel moeilijk om een balans te vinden tussen de economische belangen van de agrariërs en de landschappelijke waarden. Ja, waar kunnen we die elkaar versterken? Wij denken dat er overleg tussen agrariërs en gemeenten nodig is daarvoor en ook tussen agrariërs onderling. Maar de klip-en-klare oplossing kunnen wij helaas niet aanleveren voor dit punt. Over de financiën. Nou, ons
mevrouw Van der Haven, ja. Het is niet aan de voorzitter om te interpreteren, maar als u het hebt over voorstel over participatie, waar doelt u dan op?
Nou, u vraagt of wij het eens zijn met de stelling. Nou, wij stemmen in met uw stelling.
Okay.
Bent u het eens met de volgende stemming?
Ja, u had het niet over de motie, u had het over het voorstel.
Nee, ik heb het over uw voorstel.
Dank u wel.
Ja, als u niet weet wat uw eigen stelling is, dan kan ik daar niks aan doen natuurlijk.
Dat zegt u. Dus ik wou gewoon een stukje verheldering. Zodat iedereen het begrijpt.
Dat is goed. Het uitgangspunt van is dat de begroting 2016 sluitend moet zijn. Het liefst zelf zorgen voor een overschot. Dan kunnen we de kortingen op het sociaal domein van 2016 en de uitwerking daarvan misschien ook opvangen. En wij vinden dat het toezichtkader van de provincie niet leidend moet zijn. Want bij een niet sluitende begroting zal het tekort uit de algemene reserves moeten komen. En dat vinden wij een slecht plan. Het scenario denken. Ja, wij denken dat in sommige gevallen een antwoord kan geven. Dus het zal een hulpmiddel kunnen zijn.
Maar ik begrijp dus dat mevrouw Van der Haven, als er tekorten dreigen, of zijn, want er zijn volgens het overzicht waar u het over heeft, dus ook een ander overzicht, zijn er tekorten, waar zou u dan op willen bezuinigen? Want dat heb ik nog niet gehoord.
Ik heb nu al vorige keer ook aangegeven, meneer De Kruik, dat wij vinden dat het college verantwoordelijk is voor de begroting.
Ja, maar u had het net over de moties die wij mogelijkerwijs in zouden trekken. Maar welke motie heeft u dan ingediend om te vragen aan het college om iets te onderzoeken of te regelen?
Ik hoef geen motie in te dienen, vind ik. Als wij de kadernota hier bespreken, dan geven wij aan dat wij vinden dat de begroting voor 2016 sluitend moet zijn. Hij is nu niet sluitend. Er is een tekort van €324.000. Ja, en nu, dat is niet materieel, maar gewoon. Dus als dat tekort er is, dan zal dat tekort toch gedekt moeten worden. Dus wij vinden dat het college in het najaar daarvoor met maatregelen moet komen.
Dank u wel.
We zijn akkoord met het structureel onderscheid maken tussen risico's en onzekerheden in ons risicomanagement. Alleen of dit een verbetering gaat worden, dat kunnen we nu nog niet overzien. Dus dat zal in een evaluatie moeten blijken. Dan de moties. Motie 1, vluchtelingenwerk. Die steunen wij niet. En wij zijn van mening dat je niet een enkele vrijwilligersorganisatie financiële ondersteuning kan verlenen zonder te weten wat de mogelijke behoeften van andere vrijwilligersorganisaties zijn. En wij kunnen wel instemmen met het voorstel van het college om dit nader te gaan onderzoeken. Of het eventueel in de subsidieregeling kan worden aangepast.
Maar volgens mij omarmt het college mijn motie als ik het zo vrij mag zijn om te interpreteren.
Ja, want dat wil niet zeggen dat wij hem omarmen. Ja. Wij omarmen hem dus niet. Wij vinden niet dat je dit... ik lees ook uit de stukken dat het college eigenlijk aangeeft dat ze het willen herzien. Ik zal even de tekst voor u opzoeken.
Ja.
Het college is bereid te onderzoeken of de subsidieregeling voor vluchtenwerk hierop kan worden aangepast. Dus dat is niet helemaal dat we een potje
linksom
geld
of rechtsom, als dat extra geld naartoe gaat en of dat dan via een potje is of via de subsidieregeling, dat zal mij helemaal even zijn.
Ja, ons dus wel, want wij hebben dat liever officieel via de subsidieregeling en niet via een potje voor lief en leed. Motie 2 en 3, nou u begrijpt, die zullen wij niet steunen. Motie 4, de retributiegelden.
Ja, voorzitter.
Ja, Spaans.
Ik heb toch nog eventjes over dat streven van de VVD naar uniformiteit, wat mij een beetje puzzelt. Nou is onlangs professor Smalhout overleden. Die zal ik toch niet betitelen als iemand die links van de VVD staat. Integendeel, ik denk dat dat gewoon een hardline VVD'er is. En die is bekend geworden met een prachtige one-liner. Niets is zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken. En die schrijft nou mijn verbazing dat juist de VVD hier in deze raad een hardgrondig voorstander blijkt te zijn van ten alle tijde streven naar uniformiteit. Kunt u mij dat eens duiden, hoe dat komt?
Ik heb net al uitgelegd dat wij willen weten wat de kosten zijn, hoe het is opgebouwd en dat ons inderdaad, wij vinden gewoon dat alles gelijk moet zijn voor de verenigingen, dat ze willen kunnen weten van de ene voetbalvereniging die betaalt zoveel huur en dat is daarop gebaseerd. En de andere vereniging betaalt nu een andere huur en dat is ergens anders op gebaseerd. En wij vinden dat dat in beeld moet komen. Daarna gaan we dat bekijken. En dan moet op termijn, is ons streven inderdaad, dat ze allemaal dezelfde voorwaarden voor betaling van huur hebben.
Ja, maar voorzitter, dan weet ik niet of we helemaal over dezelfde situatie spreken. Want volgens mij hebben wij nog niet zo gek lang geleden hier in deze raad een uniform subsidiebeleid afgesproken. En hebben wij in deze raad uniforme afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de huur van de accommodaties. Volgens mij is dat al, hebben wij daar al spelregels voor afgesproken. Alleen blijkt dat nog geen 2 jaar nadat wij dat afgesproken hebben, er eigenlijk geen één vereniging of één accommodatie meer hetzelfde behandeld wordt. Omdat de praktijk nou eenmaal weer barstiger is dan dat.
Ja, dus volgens mij is bij de opstellen van de subsidieverordening al gelijk gezegd dat we eerst zouden kijken van hoe dat uitpakt en dat de bepaalde verenigingen dus anders behandeld zouden worden. En dat is ons eigenlijk wel een doorn in het oog, want wij vinden dat iedereen op dezelfde manier behandeld moet worden. Nou, we kunnen de motie over de retributiegelden steunen. Al vragen we ons natuurlijk wel af waar de dekking in de begroting wordt gevonden, omdat dit nu een onderdeel is van de baten van de toeristenbelasting. Dus, maar dat is aan het college om te kijken hoe we dat op gaan lossen. Het actieplan agrarische sector, motie 5. Wij zijn met de CDA eens dat de agrarische sector van belang is voor Molenwaard. Maar wij ondersteunen het voorstel van het college om dit toch een plek te geven in het economisch actieplan. Motie 6 over de mantelzorg.
U steunt de motie niet.
Wij steunen de motie niet, nee. De mantelzorg, ja, wij steunen deze motie ook niet. We denken dat het heel moeilijk wordt om deze groep in kaart te brengen. De kostendelersnorm is landelijk beleid en het is niet aan de gemeente om hiervan af te wijken. En concrete gevallen onder sociaal domein die dus bekend zijn bij de gemeente, die zullen vanuit de WMO en andere potjes of mensen ondersteuning krijgen. Dus, ja, dus vandaar dat we die motie niet steunen. De duurzaamheidskring, die steunen wij ook niet. Wij gaan toch voor doelgroepbenadering. De motie over de snellaadpalen, die ondersteunen wij wel.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Fractie van Gemeentebelangen, Roos Travis.
Voorzitter, raadsleden, aanwezigen. Hier bij de tweede termijn. U heeft ons een aantal vragen voorgelegd. Dat we toch wel een gevoel kregen van dat er specifieke zaken moeten we toch wel een beetje zoeken. Maar we willen vooral de focus ergens op richten. En die focus die hebben wij tijdens de eerste bijeenkomst, vergadering, hebben wij die benoemd. En die wil ik ook niet gaan herhalen, maar ik wil wel graag even terugkomen op de vragen die dan ook al met betrekking hebben tot de punten die wij eerder hebben aangegeven. Als we het hebben over de thema's, dan heeft u het thema participatie. Met name de nadruk leggen op de terugtrekkende samenleving, oog hebben voor de processen die van onderop komen, dus de participatiesamenleving. En de zaken die door de gemeenschappen zelf worden opgepakt. Ik denk dat hier met name de focus op moet komen. En die onderstreept u ook, dus daarvoor dank. Omdat daar eigenlijk het zaad wat we zaaien, moet daar vandaan komen. Dus de kracht vanuit de samenleving. U heeft nog een voorstel. Bent u het eens met de volgende stelling van deze kadernota? Gemeente Molenwaard stimuleert samenwerking en innovatie. Ja, daar kunnen wij mee instemmen. Maar we willen er eigenlijk nog iets aan toevoegen. En dat is focus op de ingeslagen weg houden. En zoals de VVD dat pleit te zeggen, koers houden. Maar goed, ik dacht, wij willen dan de focus op de ingeslagen weg behouden. Die zou ik daar graag bij willen vermelden. Met betrekking tot de agrariërs binnen Molenwaard, daar hebben wij ook onze aandacht voor gevraagd. En met name met betrekking tot schaalvergroting versus ondernemerschap. We vinden het erg lastig om hier de juiste balans in te vinden. Wat de heer Verhees aangegeven heeft als zijnde een aparte groep die hier verder op inzoomt, kunnen we eigenlijk wel ondersteunen, maar we zijn toch bang dat het in de totaliteit zijn kracht verliest. Dus daarvoor pleiten we toch voor het integraal oppakken. En daarbij bedoelen we dan dat het als onderdeel van de taskforce op het agenda komt, maar dan wel met een apart onderdeel wat betreft de agrarische sector. Dus wat betreft de motie kan ik aangeven, die ondersteunen we niet, want we gaan toch voor een integraal beleid op dit domein. Met betrekking tot risico's en onzekerheden, zoals de VVD net uitsprak, daar kunnen wij beamen. De visie moet zijn sluitende begroting. Mocht dat niet zo zijn, en dat is zo, stellen wij altijd, dan willen we de effecten graag voor gelegen zien om te kijken van wat betekent dat dan. Maar ik denk wel dat je in eerste instantie moet zeggen, de focus of de focus is op een sluitende begroting. Dus ook in deze willen wij wel graag dat de begroting sluitend wordt gemaakt en dat die 324 ton ergens, zeg maar, toch gevonden gaat worden. Met betrekking tot onzekerheden. Onzekerheden zijn er volop. Afgelopen week hebben we natuurlijk Griekenland kunnen volgen. Niemand weet hoe dat uit gaat werken. En niemand weet ook wat dat gaat betekenen voor Nederland. Al lijkt het erop alsof dat weinig voor ons betekent. Maar goed, dat zijn de berichten van vandaag. Morgen kan het ineens helemaal anders zijn. Vandaar dat wij ook, hoe om te gaan met deze onzekerheden. Wij kunnen instemmen met het vervolg dat ons risicomanagement een structureel onderscheid maakt tussen risico's en onzekerheden. Wat wij graag zouden willen zien is inderdaad die worst case scenario's, dat wij die toch inzichtelijk krijgen. Dat er dus gesteld wordt van wat als, stel dat, in dat soort gevallen een voorziening uitvalt. Wat zou er dan gebeuren? Welke effecten komen er dan direct al naar voren? Want daar hebben wij vaak geen overzicht op, over. Komend bij de moties. Motie 1, steun voor vluchtelingenwerk, ondersteunen wij niet. Vrijwilligers zijn er op vele plaatsen. Hij klinkt erg sympathiek. Maar u vraagt aandacht voor één partij. Vluchtelingen zullen aantrekken de komende periode. Maar ook mantelzorgers en zo hebben we nog veel meer vrijwilligers die goede werken doen. Dus wij willen daar wel voor de vrijwilligers, daar staan wij voor, maar dan in zijn algemene zin.
Mag ik vind het toch een beetje een merkwaardige redenatie. Als we zien ergens dat een huis in de brand staat. En dan zeggen ze, dit is geen goede vergelijking. Maar in ieder geval, we zeggen van joh, we zien wel wat er een probleem is. Maar we vinden toch dat het allemaal maar gelijk moet zijn. En dus gaan we die club dan maar niks geven, omdat het anders oneenig is ten opzichte van die andere club. Maar dat is toch een beetje een gekke. Als we altijd die redenering zouden volgen, zouden we nooit wat doen.
Nou, meneer De Haak, het is natuurlijk. Dit is een scenario van wat als. Ja, dat zou kunnen. Dus dan hebben we het over risicomanagement. Als er gesteld wordt van wat als we onvoldoende opschalen met betrekking tot vrijwilligers ten aanzien van. Of vrijwilligers ten aanzien van vluchtelingenwerk. Nou, dan zouden de vluchtelingen in ons dorp omvallen. Als dat zo zou zijn, dan wil ik verder met u praten. Maar daarover zijn geen gegevens bekend. Wel dat de heer Spruitenburg vanavond vertelde dat de vrijwilligers terugtrekken omdat er toch wel moeites ondervonden worden. Dan kunnen wij ook ondersteunen dat daar onderzoek naar gedaan wordt. En dan kunnen we verder praten. Maar dit is op voorhand al iets aannemen waarvan we de uitkomst nog niet zeker hebben.
Nou ja, ik zou één ding op willen zeggen. Wij gaan zelf een keer op werkbezoek bij vluchtelingenwerk. Dan hoort u van de mensen zelf dat de werkdruk enorm is toegenomen. Dat het water aan de lippen staat bij de vrijwilligers. En wij dienen een motie in om daar wat aan te doen. En ik vind het dan een beetje een gekke redenatie. Dan van, nee, we moeten iedereen gelijk behandelen. Dus dan zijn we hier ook maar tegen. Dus goed, dat vind ik jammer.
Ik begrijp uw stelling, want het is ook een sympathieke stelling. Alleen wij wilden hem, voor ons geldt de brede doelgroep. Verenigingen, deze ondersteunen wij ook niet. Het streven ook hier moet kostendekkendheid zijn. En er is, als het goed is, onderzoeken worden er nu gedaan om te kijken van, de uitgangspunt is ook, verenigingen vallen niet om. Dus daarin kijken we ook van, wat als het onvoldoende blijkt en wie wordt daar het dupe van en daarop kunnen we dan verder kijken. Maar op voorhand instemmen kunnen we niet. Dorpshuizen, ook met deze motie gaan we niet mee. Retributie gelden, sympathiek, de gebruiker betaalt, komt te goede aan hetgeen waar het voor geheven wordt. Wat het betekent op de algemene begroting, daar heb ik geen inzicht in. Dus deze ondersteunen we wel. Actieplan agrarische sector, zojuist gezegd, niet. Mantelzorg, deze ondersteunen we ook niet. Hier zijn reeds voorzieningen voor getroffen bij de sociale dienst, minimabeleid. Motie 7, duurzaamheidskring. Wij ondersteunen met name, de acties die genomen worden vanuit de eigen doelgroepen. Blauwzaam is een mooi voorbeeld en daar kan de gemeente zich aan verbinden. Ondersteunen wij dus ook niet. Snellaadpalen, hiervan zouden wij eerst wel eens de kosten willen zien. Wat gaat dat kosten? Tot zover, dankjewel.
Mag ik even op het stukje snellaadpalen?
Ja.
De bedoeling is om het onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het plaatsen van de palen. Het is niet de bedoeling dat de kosten bij de gemeente uitkomen.
Maar onderzoek, akkoord.
Onderzoek en dan
onderzoek, akkoord.
Vervolgens zoveel mogelijk stakeholders daarbij te betrekken. En daar ook geld uit.
Oké, dan heb ik hem verkeerd begrepen. Akkoord.
Okay. Dus u bent voor.
Ja. Dan wil ik nog even aandacht voor de motie die wij in 2013 hebben ingediend. En ondersteund door de SGP. En dat gaat over precario belasting. Die zou ik nog graag even naar voren willen halen.
Hij is er nog.
Ja, ik denk we stoffen hem af. We zoeken hem op. Of we zoeken hem op, we stoffen hem af. En we laten hem nog even zien. Want wellicht dat deze nog iets kan betekenen. Met de behandeling van deze kadernota. Dank u wel.
U dient hem opnieuw in?
Nou, als dat mogelijk is, zou dat natuurlijk mooi zijn. Ik heb hem goed afgestoft.
Ik noem dat zo. Dat lijkt me voor de...
Ja, de datum klopt dan natuurlijk niet.
Voor het goede verloop van de discussie wel handig om de motie te...
Nou, dan dien ik hem graag in.
Er is toen de tijd ook een reactie van het college opgekomen. En er is ook het debat over hier gevoerd met de bekende uitkomst. Maar u zegt, er zijn voor onze redenen om hem opnieuw in te dienen.
Ja. Nou, zoals we gelezen hebben, heeft het college hier toch wel maakt een overweging om dit te gaan doen. Dus wij dachten, dan steunen we dat vanuit de kant van de raad. En dan kan het in ieder geval op onze steun en wellicht ook nog steeds op die van de SGP rekenen.
Oké. U dient hem als wederom in. Hij wordt nog even aangepast. Een dag en tijd. Huh? Dat doen we allemaal later. Kom op.
Voorzitter.
Dank u wel.
Ja, hallo. Voorzitter.
Volgens mij is niet de SGP nu aan de beurt.
Voorzitter.
Ja.
Mag ik misschien...
U wil nog interrumperen.
Ja. Ja. Ik wilde gewoon even aangeven dat wij als VVD deze keer deze motie volledig gaan ondersteunen.
Nou. En mijn herinnering, ja, de SGP-fractie, ja, toch wel, sorry. Ja, meneer Egas, u hebt 10 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn eerste reactie op de vergadering van de vorige keer is dat wij als fractie kennis genomen hebben, en wel met genoegen kennis genomen hebben van alle algemene beschouwingen van alle fracties. Ik denk dat een mooi boeket biedt aan wat Molenwaard ook als inbreng heeft als diverse politieke fracties. En dat het bij elkaar echt onze gemeente vormt, zoals we als gemeente Molenwaard zijn. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek. En soms, verbaas je wel eens, maar ik vond het vooral een mooie stukken tekst. En ook betrokkenheid op de samenleving, op de burgers, waarvoor wij hier met elkaar ons werk doen als raadsleden. Voorzitter, wij willen wat reageren op die algemene beschouwingen. Natuurlijk niet op iedere algemene beschouwing in zijn geheel, maar soms wat hier en daar wat noties. En ik kom als eerste bij de algemene beschouwing van de VVD, waar zeg maar de kostendekkendheid, en mevrouw van der Haven heeft het vanavond al eerder aangehaald, een best belangrijke punt is. En ik moet zeggen, dat stond ook in het coalitieakkoord, hè, dat er een streven was naar kostendekkendheid. En ik begrijp goed van de VVD dat dat wel een beetje vaag klinkt, alleen maar streven. U wilt het wat concreter en wat harder. Wij hebben ook wel... daar als fractie en ook als coalitie over nagedacht van ja, wat is nu echt kostendekkend? Wat reken je toe aan kostendekkendheid? Dat is natuurlijk al zo'n heel belangrijke vraag. Sluit ook een beetje wel aan bij de vragen die de Partij van de Arbeid heeft op dit onderdeel. En er zijn ook, en dat moeten we onze ogen niet versluiten, er zijn eigenlijk ook nergens in ons land sommige delen van de begroting van de gemeente echt kostendekkend, zoals begraafplaatsen. De maximale kostendekkendheid op dit gebied heeft een gemeente ergens in het oosten van het land op 83% behaald. En daar zijn ze echt de koploper van in ons land. Daar kunnen wij als gemeente Molenwaard met onze specifieke problematiek met veel kleine kernen, denk ik, niet bovenuit stijgen. Maar dat streven, dat hebben we begrepen, dat hebben we ook afgesproken. En ik denk dat dat ook goed is om voortdurend naar die kostenkant te kijken. Maar vooral ook, college, wat reken je op een gegeven moment toe aan de kosten voor een begraafplaats of voor een, voor ieder ander voorziening die we hebben binnen de gemeente. Dus dat is ook een belangrijk punt. Voorzitter, wij hebben ook notie genomen van alle moties die ingediend zijn. En hoewel sommige moties natuurlijk zo op het eerste oog, en als je ze iets dieper na, is het ook heel erg getuigen van in ieder geval politiek gevoel, laat ik het maar zo zeggen. Hebben wij toch ook gemeend om, met name als het gaat over die moties over dorpshuizen en een vereniging, gemeend om daar onze steun niet aan te geven, omdat het college al op dit gebied bezig is. En om dat proces niet te verstoren, dat zou op dit moment vanuit de raad wel, wat ons betreft, het verkeerd signaal zijn richting college. Dat gesprek vindt nu plaats. De aanleiding van dat gesprek was de begrotingsdiscussie in vorig jaar. Toen hebben wij gezegd, we gaan dat een jaar uitstellen. Dat is de afspraak die hebben wij met elkaar gemaakt. Toen is het college daarna, na die afspraak, aan de slag gegaan. En ik vind het nu die gesprekken nog niet afgerond zijn, het ook niet kies om te zeggen, nu gaan we daar weer even een ander verhaal aan binden. Maar ik zou eerst willen afwachten wat het college op dit punt ons gaat vertellen.
Voorzitter, ook hier eigenlijk weer dezelfde vraag als net bij de ChristenUnie, want u begint uw betoog met te stellen dat u ook uw vraagtekens heeft bij het begrip kostendekkendheid, en inderdaad, we komen daar later nog verder op terug. U geeft ook aan dat dat lang niet altijd mogelijk is, en dat is eigenlijk het enige porté van deze twee moties, dat het die gesprekken met de dorpshuizen en rondom de verenigingen niet meer ingaan met het moet per se uitmonden in kostendekkendheid. Die generale uitspraak dat we die gewoon zegt, die is in de praktijk niet haalbaar. En dat is eigenlijk het enige wat wij in deze motie uitspreken.
Dat begrijp ik.
En daarom snap ik, dus kunt u mij even het deel van uw betoog en de conclusie die u daaraan verbindt.
Ja, ik kan dat helemaal uitleggen, want eigenlijk spreekt u daar ook al zelf over. Wat verstaan we nu exact onder kostendekkendheid? Dat is natuurlijk al een lastige vraag. Wat rekenen we toe op een gegeven moment aan de kosten voor een voorziening? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, ik heb u, en daar hoor ik u niet op reageren, ik herinner u aan de afspraak die wij gemaakt hebben met het college en in deze raad, en ik dacht bijna voltallig, maar daar wil ik me wel even van afmaken, maar in ieder geval wel een meerderheid van deze raad die heeft gezegd college. En dat was ook op instigatie van de Partij van de Arbeidsfractie om een jaar die korting van die subsidies uit te stellen. Ga nu in gesprek met de dorpshuizen, met de verenigingen, beide, want ik neem de moties maar even in één keer te pakken. Ga dat gesprek aan en dat zal leiden tot verschillende conclusies, wellicht, dat weet ik niet. Maar als we nu aan de voorkant al tegen het college zeggen, kostendekkendheid is geen uitgangspunt meer, dat betekent al dat de portée van die gesprekken al wat minder indrukwekkend zal zijn. Want dan, ik begrijp wel dat u die vereniging en dorpshuis een bepaalde positie wil brengen, maar wij staan ook wel een beetje aan de gemeentekant mee te kijken.
Er is natuurlijk sprake van
een stukje onderhandeling.
Ja, in Spaans. Ook wij vinden, en dat staat ook in de overwegingen van de motie, dat we naar een maximale inzet van de vereniging dan wel de gemeenschap van gemeenschaphuis moeten streven. Dat we daar veel strenger en in andere termen misschien harder moeten zijn dan we in het verleden geweest zijn. Maar het is nou eenmaal zo dat de omstandigheden per vereniging zo verschillend zijn. En bij dorpshuis, en eigenlijk zeggen we dat ook, want we gaan met elkaar in gesprek.
Ja.
U kiest dan kennelijk voor de lijn van de uitkomst zal zijn dat ze verschillend behandeld worden, dus niet altijd kostendekkend is. Wij zeggen, laten we dat dan van tevoren met elkaar afspreken. Dat is misschien het enige, misschien is de uitkomst namelijk
ik denk dat we, ik denk
maar
dat we helemaal niet zoveel verschillen.
Nee, wij vinden het wat helderder om dat van tevoren dan duidelijk te maken.
En ik heb ook gezegd, maar misschien hebt u die bijzin nog niet helemaal goed opgepikt. Ik snap ook zeg maar daar de intentie van die moties, hè? En dat is ook uw goed recht. Alleen ik hoor u nog steeds niet over de afspraak die wij gemaakt hebben een jaar geleden, nog niet eens een jaar geleden. En ik denk dat we daar het college nu niet mee voor de voeten moeten lopen. Ik zou zeggen, u bent wat vroeg met uw motie. Laten we eerst die gesprekken afwachten, daar de resultaten van het college van terugkrijgen op enig moment. En dan die discussies gaan voeren over die kostendekkendheid. Nu, op dit moment, vind ik het prematuur.
Rest, voorzitter, mag u deze moties ook wel interpreteren als een klein setje in de rug van de colleges. Want laten we eerlijk wezen, ik ben het helemaal met u eens dat wij dit vorig jaar hebben afgesproken. Maar naar mijn informatie, ik kan me vergissen, het kan zijn dat het deze week gebeurd is. Is er met geen van de verenigingen nog een gesprek gevoerd tot nu toe.
Okay, dus, nou,
wie weet. Hè?
Ja, nou ja, voorzitter, dan laat ik het dan maar even bij. Ik neem aan dat het college hier full speed mee aan de slag gegaan is.
Gaat u verder.
Duurzaamheid, voorzitter. Toch een belangrijk thema. Het college die wil zich ook wat eigenaar gaan maken van dit thema. Wij hebben daartoe een motie ingediend, of een tweetal moties zelfs. En ik begrijp uit dit de reactie van het college van ja, sympathiek. En dat hebt u, dat woord neemt u regelmatig in de mond. En dat is natuurlijk, dat streelt ons wel, maar wat onze intentie was van die motie is van beperk nu dat gesprek van de gemeente niet alleen maar met bedrijfsleven, gemeentebedrijfsleven. Verbreid die kring en dan hoor ik woorden van abstractieniveau en dergelijke. Dat zal allemaal waar zijn. Misschien moet je daar nog eens even wat dieper over nadenken als college. Wat ons betreft denk ik dat er heel veel energie verbruikt wordt door openbare gebouwen, scholen en dergelijke. Ik schrik er soms van hoeveel duizenden kilowatturen daar zeg maar door de schoorsteen vliegen. En ik denk dat een gemeente daar, wil we die duurzaamheidsambitie met elkaar trekken, dat we het met die twee gremia niet redden. Dan zullen we dat moeten verbreden. En als collega zegt, ja dit vinden we geen handige manier, dan zou ik zeggen, bedenk dan een handiger manier. Ten slotte hebben we ook doelen in onze kadernoten staan. Participatie, voorzitter, gebrek in gesprek blijven, dat is wat onze fractie betreft het toverwoord voor de participatie. Alle andere, er is over budgetteringen en dergelijke gesproken, ik denk dat dat geen uitkomst gaat bieden. Omdat je zo zit met budgetrechten, met accountantscontroles en dergelijke, dat wordt een heel lastige operatie. Maar we hebben heel veel ervaring met inmiddels, ik noem even de kinderdijkavond van vorige week. Er is heel veel participatie op dit moment in de gemeente aan de gang. En dat is met name op het gesprek. En niet alleen tussen college en samenleving, maar ook tussen raadsleden en samenleving. En ik denk dat dat de grootste winst is in Molenwaard. En die lijn moeten we met elkaar vasthouden. U zegt er moet verschil zijn in tempo en maatwerk. Dat lijkt me een open deur. En dat kunnen wij steunen. Er niet in alle dorpen leeft het nu eenmaal zo. En we kunnen dat niet als een soort raster over de hele gemeente uitleggen. Dus ik zou zeggen inderdaad. Maar probeer wel stimulerend te zijn waar het nog erg pril is. En waar het nog niet zo erg van de grond komt. Risico's in beeld heeft de gemeente. Onzekerheden aan scenario's. Ja voorzitter. Nou kunnen we daar natuurlijk een hele boom over opzetten. Over welke onzekerheden bedreigen ons. Dan zouden we haast een aparte afdeling van kunnen oprichten met 4, 5 of 10 of 20 ambtenaren en dan alle onzeker. Ik zou zeggen, bekijk dat vooral heel erg nuchter. En ga niet alles wat onzeker is op papier zetten en in scenario's omzetten, want daar hangt dan ook wel een behoorlijk fors prijskaartje aan. En dat, soms moet je ook maar gewoon de dingen nemen zoals ze komen en daarnaar handelen. Niet alles is in scenario's immers te vatten.
Meneer Egas, maar het zou ons wel helpen als er tekort aan gelden zijn en we moeten ergens in snijden waarin dan tegelijkertijd staat, dit zou er mogelijkwijs kunnen gebeuren als.
Ja, maar goed. Ja, wij kijken er toch een beetje zakelijker naar. En want als je alle onzekerheden op een rijtje zegt, kun je een omnibus van 900 pagina's schrijven. En daar zal misschien van maar een heel klein gedeelte ooit gaan plaatsvinden.
U zei net zelf, Griekenland neem je als voorbeeld vanavond even. Ik heb dat de vorige keer ook, ben ik mee begonnen. Toen leek het weer de goede kant op te gaan. Nou ja, ik bedoel, dan heb je een heel scenario bedacht en vervolgens. Ja, ik vind het prima om na de scenario's te bedenken, maar laat mijn advies aan het college beperken.
Maar meneer
Egels, ga u niet verdiepen in alles wat mis kan gaan, want er kan zo vreselijk veel mis gaan. En dan gaat het net mis, iets mis wat je niet bedacht had.
Klopt, en daarin moet ook maatwerk zijn, dat daarin zeg maar een heldere lijn komt van wat als. Want dat soms zou dat misschien wel een vergadering schelen, omdat wanneer wij zeggen ja, en dan vervolgens komen de effecten naar voren.
Ja.
En dan krabbelen we weer terug en dan moeten we weer twee keer over vergaderen.
Ja.
Daar denk ik zit nog wel wat tijdswinst in.
Ja, dat denk ik ook. Maar beperk het. Voorzitter, het structurele tekort was 324.000 euro, maar als we iets verder lezen in het staatje, dan zien we dat er, inclusief de incidentele meevallers, we uitkomen op een plus van 193.000 euro. Hier weer zo'n scenario gedachte, ja, incidenteel wel of niet, kan niet meevallen, dat is ook zo, maar we hebben tot nu toe, en ik ga de woorden van de heer De Kruik hierbij citeren, we hebben een structureel incidenteel overschot. Dus ja, om nu al te veel te gaan snijden, terwijl er een grote kans bestaat dat we een overschot hebben eind 2016, dat zou natuurlijk niet slim zijn. Hè, dus ik denk dat het college gezegd heeft van, natuurlijk, er zijn risico's, het kan op die 324 min uitkomen, maar er is een hele grote kans, en dat hebben we afgelopen jaren wel gezien, op één jaar na, dat we toch met een plus mogen eindigen en... Voorzitter, ik zie u streng naar me kijken, dus mag ik even heel snel de moties langslopen?
Ja, u bent al over tijd.
Ja, dat dacht ik al. Ja. De motie, even kijken. Nou, ik heb het van de Partij van de Arbeid gezegd. Ik heb even het verhaal van de meneer van Vluchtelingenwerk gemist, maar ik begreep van Piet even fluisterend dat een positief onthaal gehad heeft in deze raad. Dus ja, misschien dat de Partij van de Arbeid daar nog op zal reageren, om die motie wel of niet aan te houden. De lijn die hier afgesproken is, die zullen we uiteraard volgen. Over motie 2 en 3 heb ik al wat gezegd. Retributie gelden, prima. Nou, actieplan agrarische sector. Wij willen die motie steunen, al was het maar om zeg maar, dit signaal af te geven dat ja, het was eigenlijk toch een beetje een gemiste kans om die agrarisch niet al gelijk in Quality Valley te betrekken. Terwijl zij de beheerders van de valley zijn, zal ik maar even zeggen. De motie mantelzorg, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Er zijn fracties die zeggen, nou ja, wat moet je nou mee? Je kan er niet, het college zegt, het is voor ons ook heel moeilijk om hier echt heel gericht beleid op te voeren. Wat wij gedaan hebben is om juist deze specifieke doelgroep eens even in de spotlight te brengen. En zeggen, hier kunnen best problemen gaan ontstaan die onbedoeld zijn door de landelijke overheid. Hè? Want er is niemand die dit bedoeld heeft. En kan dan iets wat zeg maar onbedoeld is en toch negatief uitwerkt, kan het niet door een gemeente gerepareerd worden? Het antwoord van het college is ja.
Inderdaad.
Ja,
daar hebben wij genoeg van. Neem wij genoeg mee, sorry.
Volgens mij is het zo, want het wordt in de volksmond de mantelzorgboete genoemd. Hè? Dus als jij in de AOW zit en je kind komt in huis, of het kind neemt jou in huis en word je gekort op je AOW, zeg maar. Maar dat is al een jaar uitgesteld en volgens mij zijn er ook plannen om dat structureel te doen. Dus volgens mij wordt er op uw wenken bediend door dit kabinet waar ik ook wel zat op aan te merken heb, maar wat over het algemeen best wel koers houdt en goede dingen doet. Maar volgens mij is dit het probleem daarmee al...
Ik word er helemaal blij van zulke mededelingen, snap je? Als dat zo is en het kan door het college nagetrokken worden, neem ik aan. Ik zie die
heer Meerkerk.
Ja, sorry Ruud, ik wil dat wel even nuanceren. Die hebben wel meer te maken dan alleen maar kort van de AOW. Heb ik huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden bus en al dat soort dingen. Die achter dezelfde voordeur wel tot een probleem leiden. Dus daar heb je, dus het is wel iets genuanceerder dan alleen maar...
Het is alleen meer
als inkomensbeleid. Ik ging specifiek over de kostendelersnorm en dat is alle jaren uitgesteld en dat gaat waarschijnlijk van de baan. Dus ja, we kunnen een hele boom opzetten over het kabinetsbeleid, maar dat, volgens mij zitten we in de...
Nou, en ik was een vraag van mevrouw Van der Haven.
Gaat u verder met de moties?
Oh, sorry, ja.
Ja.
Oké, nou. Wij handhaven de motie. Duurzaamheidskring, voorzitter, heb ik wat over gezegd, dat blijven we uiteraard. En motie 6 willen we ook in stand houden. Motie gemeentebelang over, die hadden we al een keer gesteund. Dus, ja. En een man, woord en woord, zegt jouw fractievoorzitter altijd. Dus. Of jouw fractielid.
En de motie vluchtelingen steunt u ook?
Nou ja, ik heb begrepen, ik ben niet bij de discussie, ik zie mijn fractie ja knikken. Ja, voorzitter, wij steunen.
Dank u wel. Fractie van de CDA. genomen met dat. Heer Van Rees.
Nu staat hij aan. Nog even terug over de mantelzorger. We hebben het gehad over het kabinetsbeleid, maar er is ook een stukje gemeentelijk beleid wat mantelzorg behoorlijk moeilijk kan maken. Stelt u voor, u koopt een bedrijfspand in het Lint of een voormalige boerderij en er is een bedrijfje inmiddels in gevestigd en je wil daar mantelzorg in gaan doen, want je hebt dat bedrijfje daar niet meer nodig, maar je zou er een appartement willen maken voor iemand die mantelzorg nodig heeft. Ja, en dan kom je natuurlijk wel in de problemen, of het in de problemen, je komt dan bij de ruimtelijke ordening aan. En we weten inmiddels wat een ruimtelijke ordeningprocedure kost. En ja, dat is geen stimulans om die mantelzorg op je te nemen. Ons voorstel zou zijn dat je daar toch een bepaalde ontheffingsregeling voor in de wereld, in het leven zou roepen om in dit soort situaties die ruimtelijke ordeningsprocedure niet hoeven doorlopen. Want deze mantelzorgsituaties zijn meestal niet van hele lange duur. Maar de mogelijkheid is er nu via de ruimtelijke ordening heel lastig om dat te doen. Dus puur om die kostendelersnorm om dat te voorkomen. Want je wil niet achter dezelfde voordeur wonen, maar je wil er een tweede voordeur bij maken en dan heb je wel een probleem. Dus het voorstel zou zijn, maar we doen dat niet in de motie, maar het is wel een gedachte die we hier uitspreken. Naar aanleiding van onze algemene beschouwing van de vorige keer. Toen is het ook al aangestipt, we hebben het verder niet teruggevonden. Dus nog maar een keer herhalen. En herhaling is de beste leermeester, dus vandaar.
Ja.
Drie punten die het college eruit gehaald heeft uit de eerste termijn algemene beschouwing, de participatie. Nou ja, dat is eigenlijk toch wel een beetje CDA-tekst, zou ik haast zeggen. Alleen u gebruikt het woord verleiden en stimuleren. Stimuleren vinden we beter als verleiden, want het heeft een wat negatieve associatie. Het kan inderdaad ook zo zijn, zo staat het ook verder wel in de tekst, dat bepaalde acties uit een bepaalde kern niet komen. En dan moeten we er ook genoegen mee nemen. Dat dit ene dorp wel heel goed loopt, dat kan zo zomaar zijn dat een ander dorp daar anders in zit. Dat heb ik ook wel geleerd van de kinderdijkparticipatie. Wij hebben allemaal gelden voor leefbaarheid. Ja, een kinderdijk zeggen ze, ja, wij zijn een beetje eigen gereid, zei de woorden van de voorzitter van de dorpsraad. Als we geld nodig hebben, gaan we naar de scheepswerf. Dan kloppen we niet bij de gemeente aan. Ja, dat is ook een manier natuurlijk. En ja, daar kunnen we verder ook niks op tegen. Inderdaad, scheepswerf, dat zal nu in de toekomst wel misschien wat lastiger worden. Nou, agrarische sector. Ja, ik heb de vorige keer al een behoorlijk deel van de tekst aangeweid. En ik ben toch weer niet duidelijk genoeg geweest. Want ik zag dat er in de tekst stond dat er enkele tientallen melkveehouders of agrarische bedrijven in onze gemeente zouden zijn. CBS 2014 leert ons dat er meer dan 300 agrarische bedrijven binnen onze gemeente zijn, waarvan 263 met melkkoeien. Zijn er ook nog met geiten, behoorlijk wat. Maar en zelfs nog een akkerbouwbedrijf. Maar wat dat is, dat met aardappelen. Nee, dat is een boomkwekerij, die is er ook. Nee, voorzitter, waarom die extra aandacht voor de agrarische sector en wat ons betreft gemiste kans dat het niet bij het economisch actieplan betrokken is. Die grote groep agrariërs, daar is niet mee gesproken. Ik heb ze niet ontmoet bij Van der Vlist. Ik heb ze hier ook in de raad niet gezien. En de motie van het CDA wil eigenlijk zeggen, mensen, we moeten het been bijtrekken. Deze sector moet volledig in het actieplan betrokken worden. Dus uiteindelijk ook die integratie is natuurlijk belangrijk. Want het moet niet gescheiden op blijven trekken. Want dan mis je kansen. Want het landschap, dat wordt genoemd. Ja, landschap, ruim 9000 hectare landschap is boerenland. En het is toch wel belangrijk dat je daar goede contacten mee hebt als je dat landschap waardeert. En dat je dat weet dat die boer dat ook doet. Dus heel belangrijk volgens ons toch om die motie uit te voeren. Been bij te trekken en later te integreren. Dus wij houden die motie in stand.
Voorzitter.
Ja,
vraag aan de heer Van Rees wat betreft het instand houden van natuur en landschap in relatie tot de agrariërs. Daar heeft ook het college een vraag over gesteld. Kunt u daar wat meer over zeggen hoe het CDA daarin staat?
Dat vinden wij ook een hele belangrijke. Want juist ons gebied dat zo uniek is, dat ons landschap is zo uniek, maar het is wel een agrarisch landschap. Dus we moeten die agrariër ook volledig meenemen in de beleving van een ieder van het landschap. Kijk, het landschap is aan de ene kant een productiemiddel, maar aan de andere kant ook een beleving. En je mag ook van die agrariër verwachten dat hij die beleving die hij dan in stand houdt, ook in stand houdt voor de gemeenschap. En dat daar ook verdienmodellen zijn, maar daar bent u ook van op de hoogte. Wie agrarisch en natuur- en landschapsbeheer, daar is die agrariër ook van op de hoogte. Dus dat is, denk ik, het probleem niet. Alleen, ik mis hier het gesprek met de gemeente en die agrarische sector. Want in de streek gebeurt er wel het nodige.
Meneer Van Rees, het is me niet helemaal duidelijk. U zegt, we moeten het been bijtrekken. Dus we moeten, de agrariërs moeten een wezenlijk onderdeel gaan vormen binnen economisch actieplan. Hoor ik dat u zeggen of zegt u nu, nee, eerst gaan we met de agrariërs om tafel om later in het actieplan betrokken te worden. Want ons punt is namelijk dat wij graag, wij staan voor die integraliteit. Omdat je economie en de doelgroep, agrarisch in dit geval, niet los kan koppelen.
Nee, maar kijk, nu is er absoluut nog niet mee gesproken. Dus je moet nu toch dat gesprek aangaan. Je moet dat been bijtrekken om dat nogmaals te zeggen. En van de agrariërs horen en delen met hen wat van hier in de gemeente leeft. Maar ook wat agrariërs onderling, agrarisch persoonlijk, drijft. Of wat hun toekomstverwachting van hun bedrijf in dit gebied is. En dat is niet alleen economie, dat zijn ook andere zaken. En dus de motie vraagt om nu dat gesprek toch eerst aan te gaan en vervolgens mee te nemen in het actieplan. Want als dat gesprek niet op voorhand gevoerd wordt, denk ik dat ze nooit die volwaardige plaats krijgen in het actieplan.
Oké, dan stel ik onze motie bij, dan gaan we er wel in mee. Want zoals de heer De Vrees dat vertaalt, dan willen wij wel in mee. Want uiteindelijk krijg je die integraliteit. Kijk, om eerst kennis en ervaring met elkaar of elkaar te vinden als agrariër, snap ik dat je eerst met die groep om tafel gaat om vervolgens dan in gezamenlijkheid op te trekken.
Oké, dank u wel. Heer De Kruik, nog een medestander.
Nou, ik weet niet of er medestanders zijn. Ik heb een verhelderingsvraag hoe dat meneer Van Rees dat ziet. Het is zo dat er een toezegging is dat het LTO gaat deelnemen aan die taskforce, aan die groep van specialisten, van mensen die echt kennis hebben van. Dus daar gaat het LTO onderdeel van uitmaken. Daarnaast wilt u dat de agrarische sector echt benoemd wordt. Lopen we nou niet het risico dat ook de detailhandel apart benoemd moet worden, dat ook de scheepsbouw apart benoemd wil worden, dat al die instellingen die daar in die taskforce zitten, toch al een aparte stream willen gaan maken om hun ding te doen. Hoe ziet u dat?
Nou, daar ben ik niet zo bang voor, want het heet Quality Valley en het is al genoemd. Hè, die valley, die groene vallei, dat is landbouwgrond. En daar willen we het over hebben met elkaar. Dus ja,
dat vinden de mensen, ja, maar als we met hun industrie langs de rivieren, die hebben daar ook aardig wat land, die vinden dat weer anders. Dus dat is niet alleen landbouwgrond.
Nee, de ontwikkeling is dat bedrijven, die kijken in toenemende mate ook naar binnen in de waard. En die zeggen, ja, wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor dat landschap. Blauwzaam is een bekend voorbeeld. Maar dat kan je niet doen op persoonlijke titel. Je moet in samenspraak doen met de agrarische sector. En ja, nogmaals, heer De Kruik, wij willen geen aparte positie binnen de agrarische sector. Wij willen ze gewoon nu op het podium krijgen, want daar waren ze nog niet. Dus die gesprekken moeten toch eerst nog gevoerd worden.
Dank u wel. Gaat u verder, heer Van Rees.
Ik had me voorgenomen om niet te lang te spreken, voorzitter. Maar goed. Nog een puntje wat het college ons aanreikte was het scenario denken in risico's en onzekerheden. Ja, we zitten toch een beetje op de lijn van de SGP. Nuchter boerenverstand, om dat woord nog maar eens te gebruiken. We hebben altijd risicoparagrafen in een begroting. En als ze allemaal uitkomen, dan gaat het niet best. Maar we hebben ook wel wat kennis uit het verleden dat niet alle risico's stapelen. En inderdaad, er zijn wel eens wat moeilijkere tijden. En we hebben toch in het verleden altijd die risico's kunnen handelen. Dus tuurlijk, je moet je ogen niet sluiten voor ontwikkelingen. die goed in te schatten zijn. Maar om de als dan en dat soort vragen. Er is een woord in de prediker, dacht ik, van wie op de lucht let, zal ook nooit maaien of saaien. Maar we moeten gewoon ook blijven. Piet, heb ik het juist of is het? Ja, de wind, maar de wind brengt de wolken. Het is nieuwe vertaling misschien. Die begrijp ik ook hoor. Dus bestuur is ook je nek uitsteken, risico's nemen, maar geen onverantwoorde risico's, voorzitter. Nou even kort, de moties, vluchtelingenwerk. Ja, we zaten een beetje op het lijn, hoe de college erin zat, in ieder geval dat gesprek aangaan. De bijdrage van de heer Spruitenburg is denk ik ook een hele waardevolle geweest om met de vrijwilligers in gesprek te gaan en die een podium te geven. En naast de motie van de Partij van de Arbeid daar ook in voorziet, dan steunen we die motie. De twee, drie, de dorpshuizen en de verenigingen, daar gaan we niet in mee. Eigenlijk ook een beetje van ja, van tevoren al je onderhandelingspositie weggeven, dat vinden wij niet zo verstandig. Onderhandelen met de portemonnee op tafel, dan weet je al dat je daar niet als winnaar uitkomt. We hoeven er niet als winnaar uit te komen, maar we hebben wel een afspraak met elkaar gemaakt en daar houden we ons voorlopig aan. En als dat anders is, dan horen we dat op dat moment. De precario, daar kunnen we meegaan. En ook de retributie, om die er maar eens. Ja, er is wel in de Tweede Kamer een beweging om het hele verhaal af te schaffen. Maar vooralsnog zijn de gemeenten die het wel doorberekenen. En als wij het dan niet doorberekenen aan de netbeheerders, dan zijn onze inwoners de klos. Dus ja, vandaar dat we zeggen. Tot op het moment dat de Tweede Kamer er volledig een streep doorhaalt. En dan is het weer achterhaald. Maar goed, vooralsnog steunen we die. Dan hebben we nog agrarische sector, nou dat is bekend, dat is een motie van CDA, die blijft ingediend. De moties van de SGP rond de duurzaamheid en de snellaadpalen, die kunnen we ook ondersteunen. Ik dacht dat ik ze allemaal had. De mantelzorg, ja dat is inderdaad wel een lastige, maar dat zit ook een beetje in het verlengde van onze inbreng. Dat we zeggen, ja die mantelzorg, linksom of rechtsom, kan die best moeilijk hebben, dus extra aandacht ervoor. Ook via dit spoor van SGP vinden wij wel belangrijk. Dus die steunen wij.
Even reis, dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Heer de Kruik, ga je gang.
Ah, natuurlijk.
Ja, hij doet het.
Ja. Voorzitter, hartelijk dank voor uw duidelijke reactie op de eerste ronde van de behandeling van de kadernota. In onze algemene beschouwingen hebben we onze visie allemaal. En zoals dat keurig gezegd werd door meneer Egas van de SGP. Het is een boeket van stellingen en meningen en ideeën. En daar kwam in zijn algemeenheid wel uit dat de meeste partijen toch willen opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. En dat die onze steun van harte verdienen en nodig hebben. Wij vinden ook dat als Partij van de Arbeid dat we zorgvuldig moeten omgaan met ons sociale kapitaal, onze dorpshuizen en het rijke verenigingsleven. Een gemeente met een vooruitstrevend dienstverleningsconcept om zo haar inwoners optimaal te kunnen bedienen. De Partij van de Arbeid vindt dat het college en onze gemeentelijke organisatie de kracht van de samenleving zichtbaar benutten en met het verwerven van een belangrijke positie in de regio de afgelopen jaren een prestatie van formaat hebben geleverd. Allereerst wil de Partij van de Arbeid de eerder aangekondigde motie kostendekkendheid indienen. Heel vaak wordt bij beleidsstukken het woord kostendekkendheid gebruikt. De Partij van de Arbeid vraagt het college duidelijkheid te verschaffen en onderbouwing te geven als het woord kostendekkendheid gebruikt wordt.
Dat is motie 10.
Ja.
10. 9 is precario rechten.
Okay.
9 is precario rechten. 10.
10 is. Ik wil daar wel een uitleg geven hoor. Het is meestal zo dat er vaak in de wereld heel veel geld in de lucht hangt. En dat blijkt dan plotseling bij een temperatuur als deze te verdampen. En wij willen het heel graag naar de samenleving laten stromen. He, dus dat, als ik dat zo op die manier aan je uit mag leggen, dan is gelijk dat logo ook uitgelegd.
Ja. Ik heb vandaag al voorgelezen, een sprookje Hans en Grietje.
Ja. Ja, nou, het gaat eigenlijk, vraagt het college
Wilt u dat ik hem voorlees? Iedereen heeft hem al wel gelezen en gezien. Ja? Dus wilt u dat ik hem voorlees?
Iedereen kan hier kennis van nemen via het scherm. Alleen mensen inderdaad thuis niet. Er wordt natuurlijk ook meegeluisterd.
Nou.
Misschien
wij vragen,
de essentie van wat u vraagt toch nog even.
Nou, wij vragen het college bij de prijs die de gemeente voor diensten in rekening brengt aan te geven hoe die prijs tot stand is gekomen. En twee, om elke keer als het begrip kostendekkendheid wordt gebruikt aan te geven welke kosten aan een bepaalde dienst worden toegerekend en op welke aannames deze zijn gebaseerd. Drie, waar mogelijk deze gegevens te vergelijken met gemeenten die als goedkoop bekend staan. Vier, deze gegevens openbaar te maken via de website van de gemeente. Vijf, het college op te dragen om jaarlijks een 20% van de diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht door te lichten, gericht op het verminderen van het aantal processtappen, de inzet van de ambtelijke capaciteit en daarmee op het verlagen van de kosten voor de burger en de bedrijven. Deze efficiency winst te tonen op de website van de gemeente.
Dank u wel.
Verder puntsgewijs onze reactie op uw kaderbrief. Participatie. Participatie is democratisch waardevol en een mooie aanvulling op een vitaal element in de democratische verworvenheden die we al hebben. Mooi is om te merken dat de kenmerken van een lerende organisatie zichtbaar zijn in de gemeentelijke organisatie. Als reactie op uw stelling over participatie een aantal aandachtspunten. We zijn het eens met de uitgangspunten over eigenheid, verschillen in planning, route en tempo. Daar kom ik straks nog bij een van de moties op terug. Maar niet alles van de initiatiefnemers is acceptabel. Als we denken aan bijvoorbeeld eigenbelang of overlast, dan moet dat denk ik afgeremd worden. Vooraf moeten we helder hebben wat het doel is. Kritisch zijn wat we wel en wat we niet wat wel en wat niet in de participatie past. Bij een gemeentelijke bijdrage moet wel gekeken worden naar de doelmatigheid. De SGP die zei net ook dat het bijna onmogelijk is om dat in participatie allemaal geregeld te hebben. Duidelijk zijn over wat de rol van de procesregisseur zelf is. Duidelijk zijn over wie de eigenaar van het resultaat is. Wie is verantwoordelijk voor het resultaat? Kunnen wij straks als iets fout gaat in een het college daarop afrekenen? Hè, terwijl het wel geld gekost heeft, hoe doen we dat? Wanneer interveneert de gemeente? Hoe wordt invulling gegeven aan de controlerende taak van de gemeenteraad? Conclusies, rollen, bevoegdheden en kaders moeten vooraf duidelijk zijn en daar waar nodig verder ontwikkeld worden, zodat iedereen weet wat wordt verwacht. Dan de agrarische sector. Het is zo dat natuurlijk zal de agrarische sector uit zichzelf, waar het beter kan en beter moet, al samen optrekken met de andere bedrijven. Ze zijn namelijk ook landelijk, maar ook regionaal georganiseerd. Het LTO, en dat is een toezegging van de wethouder, participeert al in de taskforce. En die zullen als zodanig ook een aandeel kunnen leveren in het actieplan. Wacht even met uw interventie, want ik wil even toevoegen. Hetgeen wat ik net gehoord heb van meneer Van Rees heeft ons doen omklappen dat wij ook denken dat het een handige actie zou zijn om dit als aparte groep ook te benoemen en in te brengen in dat economische actieplan. Maar u wilde interveneren.
Nou, meer een aanvulling.
Het woord is aan de heer Van Rees.
De LTO wordt genoemd en dat is een hele goede belangenorganisatie. Maar helaas hebben we er niet alle agrarische te pakken. Ik denk dat het ook verstandig is om toch ook mensen aan tafel te krijgen die misschien wel eens wat anders erin zitten. Waar ook van bekend is dat ze wat anders in zitten. Maar wel eens dat ze dus frissende ideeën kunnen hebben. Dus niet alles via het LTO-spoor. Maar ook, er zijn inmiddels meerdere belangengroepen voor agrarie.
Maar u wil dan een dubbele? U wil dan en het LTO in de taskforce hebben?
Nee,
en u wilt een eigen
in de taskforce, maar dat het eerste gesprek wat wij voorstaan met agrariërs, dat hoeft van ons niet alleen LTO'ers te zijn.
Okay.
Want wij willen eigenlijk ook die creativiteit.
Wij willen hetzelfde hoor. Oh. Dus daar gaat het. Daar
die creativiteit die breder is als LTO, die willen wij eigenlijk benutten.
Het is ook zo dat als je gelijkgestemden om tafel brengt, dan krijg je mogelijk wel uniformiteit. Maar het is ook goed te luisteren naar mensen die in hun mening daarin afwijken. En dan te komen tot een grote gemeendedeel of een kleine gemeendeveelvoud, afhankelijk van hoe je dat wil. Tot een bepaald systeem en een bepaalde route te komen. Ik kan me daar ook wel in vinden.
Een gedifferentieerde groep.
Ja. Een gedifferentieerde groep. Dat is het.
Ja, u steunt de motie.
We komen zo meteen nog even terug op de motie. Of er moet nog... nee hoor. Financiële onzekerheid. Het advies van de auditcommissie over de jaarrekening is duidelijk. We blijven kwetsbaar en mede daarom zijn we onzeker. Maar... We hebben aan de ene kant al wel een tekort, zoals dat zich dat laat zien. Maar als je het meerjarenperspectief gezuiverd is van incidentele effecten, dan is voor 2016, zoals al eerder gezegd, 193.000 voordelig te zien. En dit is onder meer de basis voor de provincie om akkoord te gaan met het meerjarenperspectief. Ik hoorde de VVD zeggen dat datgene wat de provincie zegt en vindt niet maatgevend is. Ja, welke maat moeten we dan hanteren, vraag ik me af. De VVD-maat. Ik krijg al commentaar.
Mevrouw Van Haven.
Wat u nu zegt, heb ik niet gezegd. Ik zei alleen dat voor u niet leidend moet zijn.
Ja, maar dat bepaal ik toch zelf, jawel, wat voor mij leidend is.
Ik vind dat voor ons niet leidend moet zijn dat de provincie akkoord zou gaan met een tekort als die materieel sluitend is, terwijl er toch een tekort is. En of dat dan met incidentele middelen opgevangen gaat worden, nou ja, dat zijn dan van die aannames die we hier doen, dat volgend jaar weer zo uitpakt. En die aanname die willen wij niet nemen.
Oké,
voorzitter, maar het is toch heel, en u loopt ook iets langer mee in gemeenteland, dat we eigenlijk ieder jaar met incidenten te maken hebben waardoor een begroting of uiteindelijk een rekening beïnvloed wordt. Het college heeft zeg maar hier neergelegd van nou, het kan inderdaad in het meest zwarte scenario min 324 worden, maar realistischer is het om uit te gaan van het plus 192. En ik vond het een beetje jammer dat u in uw bijdrage evenals gemeentebelangen zegt alleen maar min 324, zonder van de realiteit uit te gaan waarin zeg maar die incidentele baten ook tot een realistische verwachting voor een komend boekjaar zijn. En alleen maar aan die negatieve kant gaan zitten, snap ik vanuit het oppositieperspectief. Maar ik verwacht van een VVD'er ook wel dat hij wat financieel inzicht heeft om te zeggen, nou maar zo werkt het in de praktijk. En daar hebben wij denk ik een...
De praktijk, meneer Evers, de praktijk is dat wij volgend jaar sowieso 1,4 miljoen gekort worden op sociaal domein. In de meicirculaire. En we weten nog niet eens hoe de verwachtingen zijn in het sociaal domein. We hebben nog geen enkel cijfer dit jaar gezien. Voorlopig moeten we dit jaar ook maar zien of de jaarrekening wel zo gunstig eruit gaat zien. Omdat we ook diverse keren aan stukken uit de algemene reserves moeten nemen. Dus die aanname van u dat het volgend jaar met die incidentele baten wel mee zal vallen, ja, dat delen wij op dit moment niet.
Ja, maar dat die aannames, of datgene wat u nou net zei, want dat zijn ook aannames, daar hebben we het nou juist over bij die onzekerheden. Want die onzekerheden zijn voor ons niet meetbaar en we gaan uit van datgene wat nu meetbaar is. En dat is het uitgangspunt voor ons. Want daar zitten we precies in het stuk wat ik...
Ja, nou ja, en uw onzekerheid doet u anders als de onze.
Oké, moet ik uitdoen?
Ja. Gaat u verder.
Oké. U zegt risico's zijn op een bepaalde manier meetbaar en onzekerheid is onmeetbaar. U vraagt een structureel onderscheid te maken tussen risico's en onzekerheden. En daar zijn wij het, dus wat u schrijft, dat delen wij. Echter, wel daar behoedzaam mee omgaan. Onzekerheden kunnen ook leiden tot besluiteloosheid, afwachten en temperen van inventiviteit en bestuurskracht. Ook nuchter het een en ander bekijken. Ook weten dat toekomstvoorspellen geen erkende wetenschap is. En het blijft vaak onduidelijk, en dat zal het ook steeds zijn, wat ons te wachten staan. Hebben we het ene geregeld, dan komt het onverwachte andere bovendrijven. Hier geldt behoedzaamheid en maatwerk. Vraag
Wilt u eens een concreet voorbeeld geven van wat u nou precies bedoelt met scenario denken? Want dat is toch wel wat dominant in uw stelling staat. En dat zou misschien ook het een en ander duidelijk maken. Dan over de moties. Voorzitter, we zijn met steun van het college voor onze moties om vluchtelingenwerk extra te ondersteunen en voor het onderzoek naar een verhoging van de retributie, opbrengsten uit ons werelderfgoed. Daar zijn we blij mee. Omdat wij niet scherp hadden wat het college nou precies gaat doen in het onderzoek bij die huurverhogingen en bij de dorpshuizen, subsidie op nul, hebben we motie 2 en 3 geschreven. Het wijkt wel iets af. Luisterend naar hetgeen wat er net gebeurd is en tellend, merken wij dat daar geen meerderheid voor is. Dan is het mogelijkerwijs te vroeg geweest. Ziet u het als een steun in de rug dat u daar eventueel op uit zou kunnen komen? Dus die moties worden ingetrokken.
Oh, ja.
Ja, als, nou ja, als er nog steun meerderheid is, als er een meerderheid is,
mag u mijn vraag mag u vraag innemen, meneer Jans.
Oké, mag ik geen vraag?
Nee, ga ik wel.
Nou, ik had wel een vraag aan tijdens de fractie hoe we dit nu moeten zien in het licht. Hè? Want ik heb van meneer Spaans daar geen antwoord gekregen. Ik hoop nu van de fractievoorzitter wel een antwoord op te krijgen. Maar hoe moeten we dat nu zien in het licht van de afspraak die we gemaakt hebben met de begrotingsbehandeling november 2014? Hè? Daar hebt u een stevige rol in gespeeld, een voortrekkersrol om die afspraak met het, met de gemeenteraad te maken. Wij hebben daar, ik moet zeggen, niet helemaal cornaboren, maar goed, we hebben daar onze handtekening onder gezet.
Maar weet u ook nog dat de Partij van de Arbeid die motie niet gesteund heeft?
Ja, nou ja, dat is toch wel heel bijzonder, want het was wel op uw
initiatief. Omdat die anders was als wat wij aanvankelijk voorstelden.
Ja, maar we hebben toch toen afgesproken, en dat was wel op uw, in ieder geval, u hebt dat geopperd, hè, om het een jaar uit te stellen. Nou, we zijn met dat jaar uitstellen akkoord gegaan. Maar goed, mijn vraag was eigenlijk hoe u daarop reageert. Van, ziet u dat het nog op die manier voort moet gaan, of zeg je moet het een totaal andere richting?
Het moet echt op die manier voortgaan. Dus daar zijn we het helemaal over eens. Wij vinden ook dat er uitgebreid met de vereniging gesproken moet worden en dat er prima in beeld moet komen voor de gemeenteraad om te kijken of de kostendekkendheid wel realistisch is en haalbaar is. En wij zitten echt te wachten en wij wilden dit ook een beetje prikkelen om dit aan de gang te krijgen. Maar we trekken hem dus in. Heb ik zo goed geantwoord? Ja, in uw zin? Ja.
Meneer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ligt de heer De Kruijf toch een steunbetuiging in de zin van, als we het nu hebben over voorzieningen, we hebben het continu over en het moet kostendekkend zijn. Wat we uit het oog verliezen is dat voorzieningen ook een maatschappelijke functie hebben en dat we ervoor moeten waken dat die voorzieningen ook een maatschappelijke functie kunnen blijven vervullen. Anders gooien we kind met het badwater weg en dat wil ik toch graag het college meegeven.
Ja, dat deel ik overigens voor 100%.
Ja. Gaat u verder, heer De Kruijf.
Dan het actieplan agrarische sector, heb ik net al van gezegd dat wij die motie gaan steunen. De mantelzorg, sympathieke motie, maar om dezelfde reden die het college aangeeft steunen wij deze niet. 7. De duurzaamheidskring. Deze argument college, die steunen wij ook niet. Wij steunen de motie van het snel laadpalen wel.
Dank u wel. Precario.
Precario wel, okay, ja.
Dank u wel.
Voorzitter, motie 10 is natuurlijk later toegevoegd.
Daar kom ik zo even op terug.
Ja, want gaan we dan een klein debatje over voeren misschien? Oké, okay, ja, dank u wel.
We hebben nu de tweede termijn gehad. Ik stel voor dat er even een korte reactie van het college komt op... Ik denk een viertal punten. De twee moties die nu vanavond zijn ingediend. De motie rondom de precario-rechten. De al eerder ingediende motie die opnieuw is ingediend. Graag wethouder Eikhoop straks het woord overgeven. En ook de motie van de Partij van de Arbeid rondom de kostendekkendheid. De kostprijsberekeningen. En... ik denk dat het ook goed is om van het college even te horen. Het college heeft gereageerd op de motie van het CDA als het gaat om het betrekken bij de agrariërs of het economische actieplan. Hoe het college dat nou ziet, hè, hoe men daarmee aan de slag gaat. En ik denk uit die reactie we even met elkaar kunnen kijken van of er de motie zoals die er nu ligt volledig is of dat er nog iets aan toegevoegd moet worden. Daar moeten we even naar luisteren. En ik hoorde van de heer De Kruik nog de vraag van wat bedoelt u de college nou precies met scenario denken? En dus dat was ook een concrete vraag. Die vier punten, heb ik dan nog iets vergeten waar je zegt, wil ik nog iets over horen? En er komt nog even ruimte om te reageren. Op de precario-motie is het wel duidelijk hoe dat denk ik ligt in de raad. Maar met name rondom die motie van de kostendekking. Maar dan, nadat het college heeft gereageerd op de motie. Meneer Rijkoop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even op de moties in te gaan. Nou, precario is volgens mij een ondersteuning van een kader wat wij opgenomen hebben in de kadernota. Nummer 15 uit mijn hoofd. Dus dat nou, ondersteunen wij vanuit het college natuurlijk van harte. De tip hadden we vorige keer al gegeven. Dus prima, we zullen dat onderzoek doorvoeren en opnemen in de begroting. De motie 10, noem ik hem maar even, de laatste motie van de PvdA. Over de, ik vat het even samen over de kostendekkendheid en efficiëntie. Dat roept bij ons wel, en wij hadden hem al gelezen, u had hem ook allemaal al gelezen. Dus wij hebben daar toch even over nagedacht. Dat roept een aantal vragen op, ook bij ons. Omdat daar een aantal dingen genoemd worden die op zich helder zijn. En die, ja, eigenlijk doen we niet anders hè, als gemeente Molenwaard. We zijn bij de start van het proces van De Waard zijn wij al uitgebreid begonnen met het harmoniseren en verder uitlijnen en via wasstraten verbeteren van processen. Dat heeft uiteindelijk ook in de periode Molenwaard bij elkaar al een ongeveer 1,3 miljoen bezuiniging op de organisatie opgeleverd. Wij hebben diverse discussies gevoerd al over de kostendekkendheid. Dat hebben we rondom de tarieven. Subsidietarievenbeleid is dat gevoerd, rondom dorpshuis is dat gevoerd, rondom de begraven is dat gevoerd. Dus op zich is dat een, nou ja, een, ik noem het geen kunstje, maar in ieder geval een proces wat wij als gemeente met regelmaat doen. Dus in die zin is het ook geen vreemde vraag om dit verder door te voeren naar al onze producten. Vraagt natuurlijk wel een stuk inzet, maar goed. Wat ik nog mis in de motie, of wat wij missen in de motie, is wel de discussie over kwaliteit. Want uiteindelijk, als je natuurlijk naar allerlei processen gaat kijken, kunnen we die efficiënter, kunnen we dingen wegschrappen. Dat geeft op twee manieren wel de vraag over kwaliteit. Dat kan zijn de kwaliteit van bijvoorbeeld een product binnen de buitenruimte, maar dat kan ook zijn je kwaliteit van dienstverlening. Nu proberen wij toch veel burgers ook ja, min of meer aan de hand te nemen als het gaat over vergunningverlening, over andersoortige processen, wat misschien niet altijd de meest efficiënte manier is van je proces uitlijnen, maar wat wel een mate, een kwalitatieve, betere dienstverlening oplevert. Op het moment dat je ook dat soort discussies met elkaar kan voeren, dan is dit interessant, maar dat hoort er wel bij wat ons betreft. Dus wat ons betreft zou de kwaliteitsdiscussie hier wel onderdeel van moeten zijn. In die zin zeggen we ja, aan de ene kant, we doen niet anders, hè, dus we zien dit meer als een aansporing van wat we doen. En is het dan, ja, draagt het dan extra bij aan wat wij specifiek ophoesten. En het tweede punt is nog wel ook de laatste punt van de motie, dat gaat over die openbaarheid. Dus zeg maar het projecteren van die efficiëntiewinst op de website. Ja, dan moet je daar ook denk ik wel specifiek over worden van wat bedoel je daar precies mee. Heb je een bepaalde pijldatum vanaf wanneer is dan die efficiëntiewinst te boeken. En het is een continu proces. Hè? Dus ja, moet je dat als een soort administratieve last aan je organisatie op gaan leggen om op al die producten, we hebben er geloof ik 135 vorig jaar met elkaar gedefinieerd, om overal bij te gaan houden welke stapjes we allemaal verbeteren en wat het dan opgeleverd heeft. Dus dat is voor ons ook wel een vraag. Van, ja, volgens mij ben je dan het paard een beetje achter de wagen aan het spannen.
In Spaans.
Voorzitter. Het klinkt allemaal in eerste instantie, maar zo kennen wij de wethouder ook, we staan er positief tegenover, maar dan komen er heel veel maren, waardoor je vreest dat het we weer over 2 jaar moeten vragen, hoe staat het ermee? Dus we wouden daar eigenlijk wat natuurlijk heeft u gelijk, kwaliteit is een oogpunt wat je mee kan nemen. En ik vind dat juist zo mooi als wij kunnen zeggen, kijk jongens, als we het helemaal, helemaal droog zouden doen, dan kost het zoveel. Maar om die en die redenen is het bij ons wat duurder. U zegt, u doet het al, dat geloof ik. Ik geloof u op uw ogen, maar ik zie nergens op de website van onze gemeente staan waarom een bepaalde dienst zoveel moet kosten. En ik weet uit ervaring dat er nog wat burgers zijn die geconfronteerd worden met hele hoge kosten en dan naar mij vragen, waarom moet dat zoveel kosten? Ik zeg, ja, omdat we afgesproken hebben ze kostendekkend te zijn. En dan zijn er toch altijd wel burgers die vragen, welke kosten zitten daar dan in? En daar kan ik geen antwoord op geven. Dus als we het al doen, nou, laten we dat opschrijven, laten we dat zichtbaar maken. En als we zeggen, nou, en om die en die reden is het inderdaad wat duurder, omdat wij bepaalde kwaliteitsstandaards, nou, laten we dat, is dat volstrekt helder en transparant, en ik denk dat dat ook heel goed is om te doen. Wat we u vragen is om, en daar kunt u nog een keuze voor maken, maar ik denk dat het niet verkeerd is om pak een beetje 20% van de diensten waarvoor we geld in rekening brengen, waar we dus een prijs voor in rekening brengen, die gewoon elk jaar nog eens een keer door die wasstraat te halen, omdat we allemaal weten dat er elke keer weer nieuwe dingen bij komen. En ook dan te zeggen van, nou, dat heb ik dit jaar gedaan, en dat heeft in dit geval wel geleid, of in dit geval niet geleid tot efficiency winst. Ook daar kunnen we dan eerlijk over zijn. En ook zeggen waarom. Zo simpel is het. Ik denk dat dat gewoon een volgende stap in het moderniseren van deze gemeente is, en ook wel past bij de ambitie die we daarin hebben.
Wethouder. Nee, ik kan dat onderschrijven. Volgens mij heb ik geprobeerd uit te leggen wat de effecten, maar ook de inspanning is die ervoor gepleegd moet worden. Maar goed, het laatste punt, daar zit ik nog wel een beetje mee van hoe maak je nou, als je het complete overzicht van je kostendekkendheid in kaart wil brengen, bedoel, dat is prima, maar om dat allemaal te publiceren en dat ook allemaal actueel te houden, hè, want dat is wel wat je doet, je maakt er een continu proces van, dan denk ik van nou, dat vind ik ver gaan. Anderzijds die verdeling van pak een beetje 20% per jaar lijkt me heel redelijk. Dan heb je daar ook de tijd voor, kun je er een goed proces op zetten. Dus aan de ene kant zeggen van, nou, we doen het al en we maken het hiermee concreter. Anderzijds van, ja, ik zou wel graag dan aan u vragen van, voeg hier aan toe het kwaliteitsaspect. En denk nog eens even na over het tonen op die website. Ik bedoel, dat is even de primaire reactie vanuit het college van wat wij hiervan vinden.
Ja, dat laatste vind ik wel een belangrijk punt. Wel horend bij wat wij als gemeente willen zijn. Kijk, wij zijn geen bedrijf waar het kosten toerekenen een van je keuzes is die je liever niet openbaar maakt. Wij zijn een publieke organisatie die moeten laten zien. Als wij zeggen van we brengen geld in rekening voor bepaalde diensten, dat je kan laten zien aan je burgers hoe die kosten zijn opgebouwd. En als we nou toch gewoon met elkaar afspreken, het hoeft allemaal niet op stel en sprong, maar als we nou toch met elkaar afspreken dat u bij wijze van spreken toezegt van als we een najaar, ergens in het najaar, voor de top 5 of de top 10 van de meest gebruikte diensten dit is op het net te gaan publiceren. En dan kunnen we daar eens mee gaan experimenteren en dan kunnen we gaan kijken wat dat wordt.
En voorzitter, bij gebrek aan microfoons, pak ik die van mezelf maar.
Nee, u krijgt niet het woord. Nee, mevrouw Van der Haven eerst.
Maar dat gaat niet over datgene wat de heer Spaans heeft gezegd volgens mij.
Eerst mevrouw Van der Haven. Ja.
Ik wacht netjes op een beurt.
Ja.
Ja, ik heb geen reactie op meneer Spaans.
Nee,
ik
heb nog een vraag aan de wethouder. Ja.
Aan de wethouder of hoe hij ziet om punt 3 te gaan bekijken. Om de gegevens te vergelijken met gemeenten die als goedkoop bekend staan. Is dat een reële optie dat mogelijk is? Want dat willen wij van tevoren wel even weten.
Wethouder.
Nou, vind ik wel een goede vraag. Wij hebben volgens mij wel eerder gezegd van wij worden langzaamaan, of wij zijn inmiddels een gemeente die moeilijk vergelijkbaar is geworden. Doordat wij een heel andere kostenstructuur hebben, onder andere op het gebied van huisvesting. Dus dit is wel een punt wat ingewikkelder wordt. Maar goed, aan de andere kant, als je op productniveau ziet dat een bepaalde gemeente goedkoper is, ja, dan neem je daar bedoel. We hebben niet voor niks een keer de beste gejatprijs gewonnen, zeg maar. Dan ga je daar het gesprek mee aan en dan vraag je je, oké, hoe zit dat nou? He, bedoel, wij horen ook wel eens van, ja, in die gemeente, nog maar even meneer Spaans, is een procedure, duurt maar zoveel weken. Maar als je dan vraagt van, oké, hoe zit dat nou precies? Ja, dan start die procedure halverwege het proces waar wij al dan zitten. Dus die vergelijkbaarheid, die kun je gewoon vragen. Geen probleem.
Dank u wel. Heer Egas. En daarna de heer de Jong.
Ja, voorzitter, ik denk dat het debat met de heer Spaans nog even uitgesteld moet worden, want ik weet niet of gaan we nu ook al, wil je debat over de motie nu ook al hebben? Dat als praktisch volgens mij hebben we nu even wat vragen aan de wethouder.
Dan gaan we zo dadelijk met elkaar bepalen.
Precies, ik dacht dat u daar nog even op terug zou komen. Ik heb een vraag aan de wethouder. Het is ons bekend dat er een aantal jaren geleden de wasstraatstrategie door het college en het management van de organisatie toegepast is. Nu vraagt eigenlijk deze motie nog een